Deze podcast werd opgenomen op 19 januari 2023. 2 weken voor Raja de overstap maakte naar Spal, een team uit de Serie B.
Dag beste kijkers en luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Foto's met Kurk Droog. Een podcast waarin we het hebben over foto's, feiten en fedivers. Onze gast van vandaag gaat het misschien lastig krijgen. Niet zozeer door onze moeilijke vragen, maar we hopen gewoon dat hij hier wel de 90 minuten kan volhouden. Moest je het toch moeilijk krijgen, kunnen we altijd een rookpauze inlassen als je dat zou willen. Zoveel verschillen wij eigenlijk niet met onze bezoeker. Hij is van Antwerpen, wij zijn van Antwerpen. Hij speelt voetbal, wij spelen voetbal. Hij heeft samen gespeeld met Mo Salah. Wij hebben ook eens samen gespeeld met een Mo. Vroeger speelde hij vaak de pannen van het dak. Nu maakt hij video's van pannen van het dak. De voorzitter kon daar echter niet mee lachen, maar ja, West-Vlamingen staan dan ook niet gekend voor hun gevoel voor humor. All jokes aside, deze Antwerpse legende verzamelde 30 caps, heeft 2 keer gescoord in een halve finale van de Champions League en stond maar liefst 4 keer op rij in de ploeg van het jaar in Italië. Welkom, Raja Nainggolan.
Welkom, goedenavond.
Goedenavond, heb ik iets gezegd dat niet waar is? Dat klopt allemaal, hè? Denk ik. Hè? We zijn al keigoed begonnen. Raja, wij beginnen onze aflevering altijd met een ijsbreker. We hebben gewoon elkaar een beetje beter leren kennen. En om het interview wat op gang te trekken, verzinnen we altijd iets. En onze ijsbreker van deze week is, wij hebben een caféploeg. Zou jij bij ons willen komen shotten?
Ik ben eigenlijk mijn fysiek nu een beetje gewoon op peil aan het houden.
Dat is ideaal, hè?
Ja, maar...
Markspeler.
Beter niet zo... Je weet nooit, er kan iets gebeuren.
Ah ja, dat is lijkt wel dat blessure is.
Ik moet nu eerst toch een
het is ook in Deuren, hè?
Ja, want dat heb ik gezien, dat staat in de gazette, als je je conditie aan het onderhouden ze op Park Grootschijn. Ja. Wij spelen daar ook toevallig, dus...
Ah, dat is letterlijk daar.
Dat is letterlijk zien, daar, ja.
Dat is daar, hè? Dus, pak je scheelappen mee.
Ik zal eens komen zien.
Ja, kunnen we dat nog inschrijven? Het is zaterdag een belangrijke match. 1 matchje, meer moet dat niet zijn.
Er is wel 1 probleem. Als je zou komen shotten, ik ben daar verdedigende middenvelder. Dus je gaat op de bank zitten. Als je dat niet... Als
ik speel aanvallende middenvelder.
Ah ja, dat is gewoon, dan is dat al opgelost.
En we spelen ook maar 2 keer 35 minuten.
Ah,
oké. Ça va nog, toch?
Ja, ça va. Okay. Maar ik weet niet of ik nu wat aan kunnen, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb toch 3 maanden geleden nog een officiële match gespeeld.
We zullen beginnen met een elftje. Wij hebben trouwens tegen elkaar gevoetbald. Ja? Dat is geen grap, ja. Dat is echt. Maar je zult dat niet meer herinneren, want je zat waarschijnlijk in mijn zak. Ja, ik ken niet anders. Nee, jij bent een Tube geschot.
Ja.
Ik heb bij Berchem Sport geschot. Ik zat in de ploeg met Moussa Dembele. Dus ik heb met Moussa Dembele tegen u geschot.
Wat ken?
3 sterren op het veld, in principe. Ja. Dat was... Maar uiteraard herinnert jij u dat niet meer?
Ik weet wel dat je heel veel matchen tegen Berchem Sport hebt gespeeld in een tijd.
Dat was in een tijd altijd wel...
Ja, dat waren de 2 ploegen die de beste jeugd eigenlijk wel hadden.
Ja,
Spivencia en...
Effectief.
En Berchem Sport.
En wij hebben daar gevoetbald.
Ik vind het ook goed dat iedereen altijd zo de Tube zegt.
Dat is een Tube,
Spivencia Borja.
Grote traditieclub, hè?
Ja, absoluut.
Ja, zeker. Ja.
Nu wel eens afgebroken en zo.
Ja, daar schiet niet meer van over. Hè, van,
nee, dat stadion is gewoon afgebroken. Hè.
Serieus?
Ja, daar in de rivier nog. Daar stond een heel grote...
Ja, ja, daar stond een tribune.
Die hebben ze er allemaal weggehaald.
Daar hebben wij zelfs tegen elkaar eens gevoetbald. Is dat aan het eerste veld? Want ik herinner mij nog met zo'n tribunetje inderdaad. En daar hebben wij, omdat we allebei een goede ploeg hadden...
De goede matchen werden altijd daar gespeeld, ook van de jeugd.
Voilà. Ja. En dat herinner ik me effectief nog, dat wij dat duveltje spreken.
Dat was ook zomaar 1 kant tribune, toch?
Ja. Ene kant.
Ja, zo 3 van die rondes rond het stadion, zo met klein verhoogjes, waar ze allemaal gewoon rond stonden.
Ah, ja.
Dat ging veel volk nog zien, inderdaad. Ja? Ja, dat was het tweede provinciaal. Dus dat was wel vrij vol.
Op een gegeven moment, toen jij daar speelde, speelde je toen niet in derde klas of zo?
Vroeger, ik was nog heel jong toen.
Ah, ja.
Maar die hebben in derde klas geschot en dan zijn ze naar 4e gegaan en dan blijven zakken en dan zijn die altijd zo in de eerste, tweede provinciaal gebleven.
Onderwerp brengt ons eigenlijk naadloos bij de eerste foto. Want we gaan hier iets te zien krijgen, hoop ik, als Jaco, onze producer, dat goed krijgt. Don't worry, we lullen dat wel vol. Ah, wow, voilà, hier zien we een foto van kleine Raja bij de Tube. Hoe zit je daar eigenlijk terechtgekomen in de Tube? Want dat is Borgerhout. Jij bent niet van Borgerhout.
Nee, ik heb wel in Borgerhout gewoond, maar mijn grootvader was daar jeugdcoördinator lang een tijd.
Vriendjespolitiek wel.
Nee. Ja, vriendjespolitiek eigenlijk wel, want ik was daar op 4 jaar aan ingeschreven en eigenlijk mocht ik maar op 5 jaar beginnen. Maar ik weet niet, die was daar en mijn oudere broer die speelde. Ik heb een halfbroer, die is 14 jaar oud als mij. Die speelde toen in de eerste ploeg daar. Die heeft daar wel in derde klas geshot.
Ah, ja, ja.
En ja, dan ben ik daar meegegaan eigenlijk. En dan is dat gewoon zo begonnen. Dus dat was eigenlijk ja, mijn grootvader, mijn broer dan en ik dan. Dus dat was
heel de familie, erbij. Ja, ja, ja.
Mijn zuster ook daar geshot. Mijn twee zus, ja. Die shot bij mij in de ploeg.
Dat is een mannenploeg, ja. Toen
ja, dat was in de tijd nog tot 14 of 15 jaar, denk ik, dat ik nog mocht doen met de jongens.
Juist, dat is juist, godverdikke. Wat herinner je nog van die periode? Wat is zo het eerste gedachte dat je die foto ziet, bijvoorbeeld?
De eerste gedachte van die foto is dat er twee goede spelers staan, die links beneden en ik.
Ah ja.
En wie is die
links beneden? Die noemt Olivier, die heeft dan nog bij Westerlo geshot. Dat was wel een goed shotterje.
De eerste ploeg ook, of de jeugd bedoelde?
Nee, bij de jeugd. Ah, ja. Ik ben dan naar Jim naar Beerschot gegaan en hij is naar Westerlo gegaan en dan hebben we elkaar daar nog wel een paar keer gekruist.
Ah ja, ja, cool. Alright. En kende al die mannen nog, of ze dat vergeten?
De man was Sam, die rechtsboven is... Ik denk die twee, die blonde in het midden ook is Kenny en de andere ook Kenny. Die andere twee. Weet ik niet
meer. Om het gemak.
Ja, twee Kenny's, ja, ja, om het te kennen.
Ja, ja, twee blonde Kenny's, alright. Zie, als jij zo jong wordt, had jij een idool, een voorbeeld in het voetbal? Wordt er iemand
idool. Ik denk dat zo meer zo de spektakelspelers waren in de tijd. Weet je? Als je jong bent, je weet nog niet echt wat je positie is, waar je gaat eindigen als je carrière begint en zo. Maar ik keek zo meer zo naar de, ja, naar de Ronaldinho, naar de Ronaldo, naar
de Tovenaars,
die grote spelers eigenlijk, die daar zo'n beetje want de, lachend met voetbal omgingen. Dat was wel mooi eraan.
Heb je altijd op middenveld gestaan? Of
ja, ik heb wel altijd op middenveld gestaan.
Direct tegen ons altijd middenveld, dat
ik
weet
ik ook bij Jim Beerschot een periode, toen speelde ik in de jeugd met Toby Alderweireld. Ja. En dan hebben wij een duo gevormd van Echter met twee, met de Nike was in een tijd. Uh-huh. En dan hadden wij dat toernooi gewonnen op... Op Schermen al Beerschot dan in Eker was dat.
Ja, ja, ja.
Het toernooi hebben we dan gewonnen.
Ja, die lichting van Beerschot, want dat was met Moussa ook in zo zeker?
Moussa is eigenlijk een jaar ouder als mij. Toby is een jaar jonger als mij, maar Toby was doorgeschoven.
Ja, ja, ja. Maar jullie wonnen veel, herinner ik me. Want...
Ja, we hadden wel... dat was ook een goede jeugdlichting.
Heel goed, ja, ja.
Urbain Hazard was dat toen als jeugdcoördinator. Was goed dat erna Mariman was geworden.
Ja, en ik herinner me ook nog een speler, die noemde volgens Lori of zoiets?
Lori Mokamba. Vond dat is ook nog een dat is nog een maat van mijn coördinator.
Toen was dat ook echt een fantastische speler.
Dat is naar rechtsbuiten.
Ja, ja, aan de flank in alle geval. Rechtsbuiten, ja. En in mijn tijd, maar ook nog een... Wacht, hoe noemde die nu weer? Yama of zoiets?
Yama Sharifi. Die is nu de manager van Moussa.
Oh, godverdomme. Ja, ja.
En van Vertonghen ook.
Ja, ja, ja. Dat was echt waanzin.
Dat was ook nog een speler. Die is ook nog ergens gegaan.
Ja, die was verschrikkelijk goed. Weet ik. Die won...
En zijn broertje speelde bij mij. Ah, dus jammer, zijn broer speelde bij mij in de ploeg.
Elk toernooi waar wij ook om meededen, Bergen Sport heeft ook een tijd wel die toernooi. En af en toe kwamen
we... Die derde klas waren waarschijnlijk.
Ja, ja, nationaal. Ja. Ik ben ook nog een tijd in met nationaal. En dan speelden wij ook altijd toernooi in Bornum of zoiets. Was het, of in West, ik weet al niet meer.
Bierbeek.
Nee, Bierbeek al zeker niet, volgens mij.
Bierbeek was een groot internationaal toernooi.
Maar Bornum was ook een groot internationaal. Ik weet niet meer. En die, in alle geval, we twee, drie keer ook met Beerschot in dat toernooi. En die Yama, die won bekend altijd spelen van het toernooi.
Ja, dat was
altijd. Dat was echt...
Maar Moussa was toen ook al doorgeschoven, denk ik.
Ja, ja, ja. Ja,
Moussa... Toen hij bij Jim naar Beerschot was hij doorgeschoven. Hij is ook heel jong vertrokken.
Moussa was belachelijk toen hij mee speelde. De trainer zei letterlijk... Pas naar Moussa.
Ja, dus,
punt.
Maar dat is voor mij ook een best speler waar ik mee gespeeld. Naar
Moussa. Wel, maar heel veel mensen zeggen dat ook trainers en mensen die ermee hebben samengespeeld van Moussa. Dus
op wat trainen, Moussa met een bal doet en hoe hij ermee omgaat, dat is waanzin. Maar het probleem is gewoon, hij heeft wel kwetsures gehad in zijn carrière, die heel veel last van zijn enkels gehad.
Ja, ja.
Dus die speelde, ik denk dat hij zijn seizoenen met de meeste wedstrijden bij Fulham heeft gespeeld. Mm. En dan, of dat hij jonger was, nog bij Germain Beerschot, bij AZ, had hij ook altijd wel elke match gespeeld. Ja. Maar zijn mooiste jaar waar uiteindelijk bij Tottenham was zijn naam echt groot geworden. Maar wat dat hij met een bal kent, dat kan bijna niemand.
Ja, maar dat is dan misschien door de blessures, maar als je dat dan hoort, dan denk ik soms van ja, die...
Maar je traint elke dag ook. En als je daarmee meetraint, dan zie je echt wel de kwaliteiten van de spelers.
Voilà, maar dan denk ik van ja, had hij het verder kunnen brengen dan Tottenham?
Ja, ik denk het wel.
Ja,
maar hij was nooit echt een voetbal... hij was heel snel aan iemand die zegt van zijn voetbal al beu. Ik doe het wel graag, maar met hem gewoon goed is.
Ja.
Maar dat er nooit echt zo die...
mentaliteit of zo?
Ja, nee, een echte prof, hè.
Ja.
Die eet goed, die traint altijd, maar gewoon die heeft zo, denk ik, in zijn eigen al gehad van voetbal.
Maar niet dat vuur.
Ja, die is ook nooit geen, dat die thuis geen voetbal zou krijgen.
Nee, dat is inderdaad die winnaarsmentaliteit, hoor ik niet zeggen, maar zo dat vuur.
Als hem speelt, precies. Doet hem er alles voor om altijd te winnen. Die heeft wel niet meer tijd als hem speelt, maar als hem zo... Ja, als hij thuis is, dan is voetbal gewoon weg uit zijn leven, hè. Dus gewoon...
Wij kunnen als fan kunnen dat zo niet voorstellen, want voor ons is voetbal kei belangrijk dan.
Ja, natuurlijk.
En dan kun je dat soms niet... je kijkt niet naar voetbal. Dan super raar.
Ja, soms hebben we er discussies over. We zijn eens gaan eten met Jan, met Toby, Vincent Jensen. Dan waren we zo aan het zien wie het minste naar voetbal keek. En als je dan een telefoon opende van de anderen en zo,
ja,
moest je er staan letterlijk niks in over voetbal. Niks. Niks. Die heeft geen app, die heeft niks.
Dat is eerst in
allemaal. Dat is straf, hè.
Dat is gek.
Dan ga ik wel veel voetbal nemen. Man.
Ik kijk niet veel voetbal, maar ja, als die goede match kijk ik wel eens zo... Het WK volg ik wel. Het belangrijkere ding is, maar ik ga niet naar Oostende, Zoltuarium of zo.
Allee,
zo
dat doet niemand. Dat doet niemand.
Maar ook niet Bruggen of zo, daar kijk ik ook niet naar. Gewoon Belgische competitie, ik kijk niet echt veel naar.
Nee, maar ik heb bijvoorbeeld ook, ik ben half Spaans, mijn vader is Spanjaard en ik heb heel lang gewoon naar Spaans voetbal, door mijn vader Spaans voetbal. En daardoor heb ik ook heel weinig eigenlijk meegekregen van dat Belgisch voetbal, omdat, ja, dat is misschien cru om te zeggen, maar zo dat niveau... Ja, zelfs
als kijker.
Ik word daar niet warm van.
Nee, oké, maar niemand wordt warm van Espanyol tegen Getafe ook niet. Allee, ik bedoel...
Ja, maar er zit wel nog kwaliteit in.
Ja, meer dan Oost. Ja, dat is waar.
Dat voorbereiding deed, speelden we bijvoorbeeld tegen Real Betis. Die speelden ze van het kastje naar de muur en ik speelde in Italië, dan wordt te zien. Ja. Dus dan was dat 3-0 op een donder gewoon al in de voorbereiding.
Ja, dat gaat tegen Zoltuarium niet gebeuren, denk ik.
Dat is gewoon een groot verschil.
Alle respect.
Ja. Oké, je hebt rust al gezegd. Je bent dus naar een Beerschot gegaan. Hoe was die periode? Want...
Ik heb nog eerst één vraag over Tupancia. Dat bestaat niet meer. Al is nu vierde provinciaal, denk ik.
Die ploeg bestaat denk ik
die
zelfs niet meer.
Bestaan niet meer. Nee. Dus die hebben 100% financiële nood gehad of zo. Hebben die u nooit als boegbeeld gezegd van hey, kun je ons steunen? Nee. Dat hebben die nooit gedaan.
Ik heb er nooit iets van gehoord van niemand.
Nee. Zou dat gedaan hebben?
Toen ik juist er in België was, 2 jaar geleden, was ik nog eens 3 weer afgegaan, heb ik daar een wandeling gedaan, zie ik er voorbij gewandeld en zo. Dus er staat gewoon niks niet meer.
Nee, niks.
Ik nog zo over die muurtjes kijken, maar er is niks niet meer.
Nee. Ik vind dat dan bizar dat die... Allee, ja, misschien vonden die te veel eer of zo. Maar zouden dat gedaan hebben, stel die zeggen van hey Raja, wij zitten hier in nood.
Ja, ik ervan af dat het de projecten zijn van de ploeg. Ja. Ik bedoel, als jij ermee wilt ingaan of zo, dan moet je denken van oké, wij willen die bereiken. Ja. Vroeger in een tijd was dat een ploeg waar dat... Ik weet niet wat er veel geld kon verdiend worden of zo, maar dat was wel een ploeg waar er veel werd ingestoken in de jeugd dan. En dan, ja, moet ik dat zeggen, verdienen die dan opleiding geld of weet ik veel.
Ja,
dus
ja.
Staken heel veel geld in de jeugd. Ik bedoel, de accommodatie was goed, het veld was altijd goed. De kleedkamers, dat was de eerste club waar er misschien 6, 7, 8 kleedkamers in een gangetje waren. Dus dat was wel...
Ja, de goede cabine, weet ik ook nog inderdaad.
Ja, dat is zo, nieuwe cabine. Maar dat is wel allemaal zo baksteen. Maar dat was wel zo ene gang en dan waren er zo cabines.
Dat weet ik ook nog.
Dus achter de kantine was dat.
Ja, achter de kantine. En ik denk ook zo, je kon horen wat die anderen zeiden of zoiets.
Ja, dat wel.
Er was boven zo een opening of zo. En je kon dat dan zo horen. Zo die trainer is aan het praten. Alsof wat dat uitmokte.
Ja, pas op. Alle beetjes helpen op dat niveau. De mensen komen, dat is toch...
Dus weet je, ken jij een zeker een Benny Gomez of zo? Heeft hij ook niet gespeeld?
Ik heb ook met de mensen geshot.
Ja, het komt allemaal terug. Ja. Die was ook goed, weet ik ook nog.
Ja, die was ook goed.
Ik maak nog Ben Tuip.
Dat was de spits.
Ja, een hele goeie. Ja, sorry, ik heb je onderbroken.
Ja, je zit dan naar Beerschot gegaan. Hoe was die periode daar?
Was het, Nee, was goed. Dat was ook heel professioneel. Heel veel tijd in de jeugd. Die hadden een technische trainer. Die hadden toen een verdedigende trainer. Een ex-verdediger van... Germain Beerschot ook, Kovac, denk ik, als ik me niet vergis. Dat was een Hongaar. Dan had die Tahamata, dat was een technische trainer. Dus er werd ook wel veel ingestoken en veel tijd ingestoken om de techniek van de spelers beter te maken. En er was wel een heel grote technische aanhang, dus er was wel veel kwaliteit.
Veel professioneler als Tupancia, neem ik dan aan.
Ja, sowieso. Dat was een andere stap dan. Ook al is dat nog op jonge leeftijd, maar je beseft wel dat je op een... Je speelt ook met betere spelers, want daar komen ze echt uitpikken. Uit alle ploegen van, ik zou zeggen, van de omgeving pikken ze alle beste spelers eruit en dan zit je automatisch met meer kwaliteitsspelers.
Als je vroeger in Antwerpen kon shotten, in onze tijd zal ik dan zeggen, dan ging je oftewel nog GBA of nog Liers.
Ja. Dat was ook goed.
Dat was de twee ploegen. Ja. Herinner ik me nog. Bij ons
want Antwerpen was toen niet goed in de jeugd. Nee, maar ik denk nu dat Antwerpen nog niet met de beste jeugd is. Hè?
Nee, maar...
Wie denkt er nu dan de beste jeugd?
Genk is dat niet?
Genk is ook altijd is goed geweest.
Zo in Antwerpen.
Ik weet dat niet.
Vroeger Bergen Sport, maar ik denk dat dat...
Ja, ik weet Beerschot, ik weet wat dat nu is, maar als ik zo zie, ook de belofte van vorig jaar van Beerschot, die stonden wel in een andere reeks, maar die stonden wel mee van boven. Dus ik denk dat Beerschot nog savai is met de jeugd op het moment.
Ah, ik dacht altijd dat Antwerp echt wel grote stappen had gezet in de jeugd.
Ja, dat is om te verbeteren. Ah, maar als jonge speler nu gewoon moet kiezen, dan zie je dan oké, ook al is dat 20 jaar geleden, Beerschot was daar echt voor genomineerd. Als je kunt kiezen, dan denk je dat de meeste wel voor Beerschot zouden kiezen.
Oké.
Maar hoe komt dat dan dat Beerschot de de eerste ploeg dan niet meer zo goed is, is dat omdat die talenten niet meer kunnen houden.
Een voorzitter, hè. Dan hebben we een voorzitter die dat heel België zou kunnen kopen. Dus,
ja.
Ja, maar ik kan zeggen dat je die lichting had, die Belden speelde bijvoorbeeld. En die...
Vroeger toen het, dat was Germinal Eker die dan met Beerschots en samen was, was ook een ander stemnummer. Dat was toen nog niet meer stemnummer 13. Dat nu wel terug is gegaan. Mm. Maar als je gaat denken aan hoeveel geld dat die er toen instaken. Dus bijvoorbeeld, dat was heel professioneel. Er gingen er spelers naar school, die werden opgeprikt met busje. Die brachten die toen in een tijd, al 20 jaar geleden, met busje naar daar. Dat was de enige ploeg dat dat deed.
Ja, ja.
Dus die stonden al voor me veel en dat is blijven groeien. Ik weet niet hoe dat er nu aan de gang gaat, maar Antwerpen is daar nu ook mee bezig. Dus die hebben ook hun busjes, die hebben ook hun appartementjes waar jonge spelers zitten en zo. Dus dat is wel aan het uitbreiden, maar de kwaliteit van de speler is nog niet, denk ik, op dat niveau dat Beerschot 20 jaar geleden had.
Nee, maar ik...
Je ziet er ook zeggen, veel doorstromen, snap je?
Nee, jawel, maar het is dat ik wil zeggen, je zat dan met Vertongen, moest dat Dembele,
dat was Vermalen.
Vermalen.
Ja, Sharif is aan Ajax gegaan, Dembele, Ike, Alderwereld.
Voilà, maar ik wil maar zeggen, als die in de eerste
ploeg... Maar dat samenwerking was, hè.
Maar als die in de eerste ploeg staan van Beerschot, dan hebben die een topploeg, hè. Maar voor een of andere reden kunnen ze die dan toch niet houden.
Ja, is ook, hè. Want ik zou zeggen, bijvoorbeeld, als een speler weggaat van een jeugd, toen ik verkocht werd aan een Italiaanse ploeg, moest die ploeg... Die hadden mij op huur gepakt 2 jaar. Maar eens dat die mij kochten, moest die wel een jeugdvergoeding... Allee, moet die dan opleidingsvergoeding
betalen.
Aan Beerschot betalen. Ja. Dus hoe beter die spelers zijn, hoe meer geld dat je er eigenlijk kunt uithalen. En hoe meer spelers dat je doorgeeft, hoe meer spelers dat er geld opleveren.
Ze hebben bij Beerschot u geen profcontract aangeboden?
Nee, ik moest dan... was toen op een B1, dus dat was de U16, dat nu eigenlijk dan U17 is. Want nu is U17 de 16-jarige, maar vroeger was U16 de 16-jarige. En ik moest dan naar de A1 eigenlijk, naar de belofte. En naar de UEFA was dat toen nog. Maar ik kreeg er geen contract aangeboden. En ja, met de financiële moeilijkheden dat ik thuis had, ben ik gewoon vertrokken. En dan klok ik daarom.
Komt dat je dan geen contract hebt? Want
ja, dat weet ik niet.
Ze zagen het. Niet,
misschien zagen ze het niet.
Ja, ik weet het niet. Hè, omdat je
of ze wouden andere spelers. Dus, maar
ja, als je dat nu objectief ziet, achteraf denk je van ja, dat is lompen.
Ja, maar zo is het. Hè. Dat is het voetbal. Hè. Ik kan ook verbeterd zijn met alles wat ik heb gedaan in mijn carrière. Dus om naar de tweede klas in Italië te vertrekken en daar doorbreken. En ik kan daar verbeterd zijn. Dus misschien heb ik wel een goede keuze gemaakt om daar te gaan. Want wie weet, was ik nergens geraakt.
Waren er bij de betere spelers?
Ja, in mijn ploeg vond ik me wel een betere toen.
Ja, want... Sorry, uiteraard hebben we wel artikels gelezen en iedereen zei dat je een van de beste in de jeugd wordt. En dan is dat zo raar dat die toch niet doordrukken.
Ja.
Hebben ze je daar een uitleg voor gegeven?
Nee, want je kunt ook naar de U18 gaan en geen contract hebben. Maar als je dan zo'n aanbieding krijgt, ook al was dat maar €1.500 per maand, maar voor mij was dat een hoop geld in een tijd. Dus ik ben naar Italië gegaan, voilà, met dat geld kon ik mijn moeder en zo helpen. En daar was ik vertrokken.
Zijn er veel wel doorgestroomd? Moest hij het even bij Beerschot? Dixon? Agiman Dixon, herinner ik
me. Dixon was erbij. Ja.
Dat was toch voor u?
Dat was voor mij van 86, denk ik. Dat was
van
Berchem.
Er was ook Assou Bonteng, als ik me niet vergis. Ook een Ghanese, een zwarte prins noemde die.
Prins?
Ja, dat was ook een hele goeie. Dat was ook een hele goeie. Die had ook bij de eerste ploeg daar gespeeld.
Het is wel een paar, maar niet...
Ja.
Maar die hebben toch niet de carrière gemaakt die dat gaat? Nee. Achteraf.
Die mannen niet. Enkel Moussa eigenlijk.
Ja, Moussa.
Maar dat kon niet anders.
Maar Moussa heeft evenveel bij een Beerschot gespeeld in de eerste ploeg?
Maar die heeft er toch een seizoen zeker gespeeld.
Ja, toch?
Als 16-jarige, of
zo. Ja, heel jong.
Van vorig jaar.
Ik kan me niet meer echt herinneren.
En dan is hij direct naar AZ.
AZ,
nee, of die dan.
AZ.
Ik heb ook gelezen dat uw ploegmaat bij Beerschot in der tijd zeiden dat jij vaak fratsen uithiel. Dat is gezegd geweest door een zekere Christophe Maas en een Jasper Vermeerbergen. Ja. Dus wij vragen ons af, is dat zo? En ja, welke fratsjes? Ja, dat jij van alles.
Ja, wat deden we?
Een beetje de plezante van
zoals hij er juist zei, ja, dat was een beetje zo pesten zo tussen de buitenlanders en de Belgen. Ik stond bij de buitenlanders.
Niet veranderd.
Ja, dus dat is niet veranderd.
Dat, maar ja, dat zijn van die domme grapjes. Hè.
Ja.
Of gewoon echte fratsen, ja. Als ze mij die laten herinneren, dan kan ik er wel over praten, maar die komen niet zo terecht, niet direct naar boven.
Oh nee, gewoon een plezante gast eigenlijk. Ja. Een beetje de sfeer erin.
Maar ik ben de Jasper Vermeerbergen nog tegengekomen. Christophe Maas ben ik ook nog tegengekomen. Dus het zijn uiteindelijk...
Ja, moet je zeggen dat waarschijnlijk in
alleen... Ah, er was nog een doelman, de Kenny Steppen. Die zit nu in Sint-Truiden. Die was ook bij mij in de ploeg toen.
Die heeft bij Beerschot
gespeeld. Die Tubensie ook bij mij gespeeld.
Ook Tubensie, ja, juist.
En die ook eerst ploeg Beerschot gespeeld.
Ja, ploeg, ja.
In Holland ook, niet?
Ja, die was goed toen, bij Beerschot, Kenny Steppen.
Ja, dat was toen met jaar, als ik me niet vergis.
Ja, dat was echt. En dan is hij inderdaad naar Holland gegaan, denk ik.
Heerenveen, blijkbaar. Ja. Alright, goed. Dat is het hoofdstukje Tubantia in GBA, denk ik. Jaco, u mag op de volgende knop duwen. Dan zien we hier een...
Dat is nog de naam van Bloemendaal. Dus.
Ja, de lichten. De lichten en makker waar jij bent opgegroeid. Je moet even beschrijven, want we hebben ook luisteraars natuurlijk bij deze podcast. Wat zien we momenteel?
Deze was het plantje waar heel de buurt ging shotten. Eigenlijk. Maar dan zie je hier nog maar 3 blokken, maar uiteindelijk waren er een stuk of 30 blokken.
Toch.
Dus dat is eigenlijk vol. En dan moet jij weten in de Chicago-blok dat daar eigenlijk van de rechterkant dat nu in beeld is. Dat waren 25 verdiepen en daar woonden ze zelfs met 7, 18 huis. Dus,
dus dat was altijd ambiance?
Dat was wel echt knokken daar.
Ja, ik herinner me, want ik speelde vroeger ook wat straatvoetbal. En dan weet ik ook nog, daar werd de wilde verhalen over verteld. Je had 2 pleinen. Je had Bisthoven,
Bisthoven in Deurne.
En dan deze. Dat waren de pleinen van wat je daar...
Je moest zelfs bij Bisthoven altijd. Ja. En ik speelde hier.
Dat worden zo de geduchte plantjes.
Daar vloog er veel over in een tijd. Maar daar worden we wel hard van.
Keihard,
dat pakte wel mee.
Ja, dat je hebt dat effectief meegepakt. Dat zie je gewoon in je stijl.
Ja, sowieso.
En was het dan vechten voor daar op te kunnen shotten?
Er waren oudere mannen, want ik was toen 40. Ik ben daar beginnen shotten op mijn 10, 11 jaar. Als je geluk had, konden we in mijn eigen leeftijd spelen. Maar in het weekend was het altijd met die grotere mannen. En dan dat waren die... 25, 24 jaar en dan vroeg hij, mogen wij meedoen? En zei hij, je mag bij mij in de ploeg komen. En ik stond daar wel meestal mee met in de ploeg. En dan zat hij allemaal eens op de zijkant. Dus je zat er ook mee, binnenlangs de binnenkant. En dat was dan wie scoorde, bleef staan en de rest en die ploeg ging erin. Dat was altijd 5-5.
Dat vind ik de puurste vorm van voetbal. Ja. Dat vind ik echt, dat is eigenlijk...
Daar heb ik goede tijden beleefd.
Ja, dat zal wel zijn. Dat zou wel zijn. Ik zeg het, ik heb ook heel veel straalvoetbal gespeeld en dat is eigenlijk de beste periode van mijn leven. Gewoon geen druk, of wel druk, maar ook geen, geeft zo een beetje een ego.
En dan zo juist de juiste, hoe moet ik dat zeggen, zo de juiste drukte, soms is een beetje een opstandje, maar het juiste.
Ja, bij ons was dat eigenlijk nooit echt vijandig, maar dat was ook zo niet vriendelijk. Zo. Dat was
hard, maar dat is passioneel. Gewoon het beste zijn van de beurt.
En je verliest en dan morgen terug, maar bam, klaar. Gewoon, dat was bij ons ook zo. Hoe zou jij uw jeugd omschrijven?
Geen makkelijke jeugd. Vooral in die periode, want van linkerover ging ik naar de school in Merksem. Dat is dan het eerste middelbaar begin.
Je bent daar niet geboren, hè?
Nee, ik ben daar niet geboren. Ik heb in Deurne gewoond, maar dan was ik nog heel klein. Dan heb ik in Borgerhout gewoond. Dat was tot mijn 9 jaar of zo. Dan is ik naar daar gegaan.
Ah ja.
Dus heb ik daar van mijn 9 tot mijn 16 geweest. Maar ik voel me wel letterlijk daar, omdat ik daar al die periodes, mijn beste periodes heb ik daar meegemaakt.
En zijn ze daar dan gemakkelijk geaccepteerd daar? Want
ik kom daar nog altijd.
En in een tijd ook niet dat ze zeggen, wie is die gast? Nee, op die manier was dat niet. Oké, cool. En dat gezicht, geen gemakkelijke jeugd. Is dat dan?
Geen gemakkelijke jeugd, weet je. Dat is een lang verhaal. Mijn vader is mijn verhaal als ik 5 was. Getrouwd met mijn moeder, hadden ze een auto gekocht en zo. En dan had hem schulden achtergelaten. Dus dan was er een schuldbemiddeling. En dan was er maar een klein beetje geld voor dan een sociale woning uit te halen. Met te leven. Dus mijn moeder deed extra werk. Ik ging dan voetballen. Op mijn 10 ging ik al naar Germain Beerschot. Dus dat was dan 10 uur, 11 uur thuiskomen. Ik moest dan 7 uur opstaan. Ik moest dan met een tram alleen naar school. Dus dat waren wel moeilijke periodes.
Moesten we plan trekken aan het echt.
Heel vlug uw plan trekken, En is dat dan... Is dat dan bijvoorbeeld dat je zegt van, wij konden soms geen eten betalen of geen nieuwe schoenen? Of
ja, welke kleren was moeilijk. Kleren kopen was moeilijk in een tijd. We hadden het niet breed. Mijn moeder deed dan nog na haar eigen job dan een extra jobje voor toch nog voor mij, tegen mij te zeggen, hier pakt €5 mee voor een hele dag, dat je toch weg bent. Dus na school kon ik nog iets eten, na de training kon ik nog iets eten. En dat zijn allemaal dingen dat je snel laten groeien. Ik heb dan ook een tweelingzuster, dus die had het dan veel moeilijker, maar zij ging dat wel zelf op linkerover naar school, dat was dan wel het handige. Maar mijn moeder die kwam naar werk thuis om 7, die kookte en dan was hij weg. Van 9 tot 10 in een café werken in het hart voor even wat meer geld bij te verdienen. Dus dat zijn periodes dat bijblijven en die maken nu wel een beetje hoe dat je dan zei.
Ja, uw omgeving maakt u sowieso. En uw moeder ging dan bijwerken. En wat deden jullie dan? Want normaal gezien, kinderen zijn niet
alleen.
Gewoon echt alleen. Ja. Ja. Heel, ja. heel
en,
snel...
En die gokschulden die uw vader dat heeft achtergelaten, heeft hij enig idee over hoeveel
dat
hij
is? Ja, dat gekocht op afbetaling, ja, dan weggaan en blijft allemaal bij ons moeder achter.
Ah, zo, ja.
De schuld midden in 15 jaar. En eens dat die schuldbemiddeling gedaan was, ja, dan was dat oké, nieuwe meubels terug op afbetaling kunnen pakken en zo. Maar ja, dan ziek geworden en dan is mijn moeder ook overleden in 2010. Dus dat was eigenlijk allemaal een beetje...
Achter de feiten blijven lopen eigenlijk een beetje. Dat is,
Maar dat deed u wel gehard, denk ik. Dat was, is voetbal voor u dan een soort van redding geweest?
Ja, zeker en vast. Ja. Als ik niet kon shotten en zo, dan dat waren mijn gedachten misschien bij andere dingen.
Ja.
En dan zie ik wel ook van dat de keuze is geweest van weg te gaan op 16 jaar, dat dat wel een goede keuze was.
Ja,
ja, want het is natuurlijk, dat is ook wel zo'n beetje een recept voor zo'n, in de criminele activiteiten.
Ja, daarop een keer over vooral.
Ja, maar dat is armoede en ja, niet zo'n stabiele thuissituaties. Zijn je daar veel mee in contact gekomen of verleid tot, of veel gewoon mee?
In contact gekomen. Ik ken heel veel gasten die dat, er, die dat wel verkeerde dingen deden, maar op zich heb die nooit gezegd van ja, oké, die gunden mij wel dat ik voetbalde, snap je? Dus vandaag de dag als ik die tegenkom, dan zie je, ah ja, top voor de carrière die je hebt gemaakt en zo. Dus dat respect is er wel. Van mij naar hun en van hun naar mij.
Ze hebben u nooit zoiets aangeboden van zich, wil je
er was, wel respect voor mij, voor het feit van dat ik kan toch al nationaal speelde toen. En dan hebben ze altijd gezegd van ja, je moet je carrière maken. Dus nu de dag van vandaag, als ik al die mannen van vroeger van een keer overzien, wie ouder was, wie mijn leeftijd had, hebben wij heel veel respect voor elkaar.
En van welke leeftijd wist jij van oké, ik heb talent, ik kan hier iets uithalen?
Ja, ik had zelf nooit gedacht dat ik die carrière zou hebben, maar toen had die... Dat is eigenlijk puur toeval, want je moet ook een beetje geluk hebben. Dus op de dag speelde ik in Moeskroon. En mijn actuele agent, die ik al ben toen heb, ik was toen zonder agent en die kwam naar mij en die zegt van kijk, ik wil naar Italië brengen. En dat was puur toeval, want in een tijd, de U17 dan, en dat was de U19, die speelde op dezelfde moment. Maar ze speelde weer 45 en wij weer 35. Dus dan tijdens de rust was hij naar mij komen zien, omdat de man toch moest wachten. En dan zei hij, ja, die pik je ermee uit. En eigenlijk was hij niet voor mij gekomen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje geluk op de juiste momenten. Ja. Dat is
right
altijd,
time, right place.
Je moet een beetje geluk erin hebben.
Ja, dat zeker.
Wat verrek, ja, dat is juist.
En normaal niet komen zien, dat is het enige. Ja, anders had ik er ook gerokt.
Ja, dat
was die, ik moest twee keer 5-4 spelen.
Hoe word jij op school? Want we kennen u allemaal als de voetballer, maar hoe is de student, de leerling, Rajai?
Dat was allemaal goed, tot tweede middelbaar. En dan ging ik naar topsport in Terde. En dan was dat 's morgens dus trainen van 8 tot 12. En die middagman, en dan waren gewoon studies van namiddag, 4 lesuren in de namiddag.
En welk niveau is dat? Is dat dan moderne techniek?
Je dan, dat was, ja, je had dan technisch, dus eigenlijk als je handel.
Ja, ja.
En dan had je de ISO eigenlijk, dat was dan eigenlijk wetenschappen, topsport. En ja, ik deed dan, derde deed ik nog, van het tweede was, had ik een bijtest en dan was ik van ISO naar TESO gegaan en dan heb ik 3 gewoon topsport gedaan, dus handel, topsport.
En stel, je hebt slechte punten, is dat dan... Je mag niet spelen of was dat zo niet?
De punt is gewoon blijven zitten. Dus
ja, dat niks, in dat principe niks met beerschot te maken. Nee. Ah ja, oké.
Ja, maar op eigenlijk denk ik dat dat is dat je slechte punten hebt. En,
ja, dat weet ik niet.
Nu
dat
mode,
ja. Maar die zijn dat daar makkelijker, die zijn daar ook losser in. Hè? Ah. Ik bedoel, Ajax, als je school doet en je bent voetballer, dan zijn ze een beetje, dan doen ze meer een oogstgedicht. Maar in België was dat niet waar. Zo.
Even streng.
Ja, we hadden dan Frans van de Wijngaard als directeur. Dat was een ex-scheidsrechter. Die kon hem je ogen opeten. Hè. Dat was een gevaarlijke kerel.
Ja. Maar jij dat al zegt, heb ik er zo'n schrik van. Zeg, en heb jij, want we kennen allemaal als een winnaar, een doorzitter, een vechter, noem maar op. Maar heb jij ook twijfels gehad, twijfelmomenten, dat je zegt van het willen opgeven? Of?
Ik heb één keer twijfels gehad. Dat was dat ik juist vertrokken was, de eerste 6 maanden. En dan, ik had geprobeerd. En dan zeg ik van, ik wil teruggaan, omdat ik alles gewoon miste. Ik miste mijn vrienden, ik miste mijn dagelijks leven, de voetbal op het pleintje. Dat waren dingen die ik miste. Maar uiteindelijk was ik daar toch gebleven en heb ik toch een goede keuze gemaakt.
Goed. Alright. Ik heb ook er eens gelezen dat jij zei in een artikel, ik ben nog altijd een straatrat en ik vind dat een compliment. Ergens gezegd. Wat bedoelde jij met een straatrad? Dat je...
Straatrad. Vroeger werden we straatrad genoemd, omdat we constant in de stad zaten en gewoon rondzwerfden.
Ja.
We hadden geen euro ons, denk maar we amuseren ons in de stad. Dus.
Ja, ja.
En nu de dag van vandaag, ja, wandel ik nog altijd over de mij als een gewone mens. Pak ik een tram soms nog als een
euro. Iets meer euro's.
Ja, ja.
Iets meer euro's in zeggen.
Bedoel, ik pak nog altijd een tram, omdat ik gewoon dat gevoel van vroeger nog soms wil voelen.
Dichtbij waar je van komt, bedoelde. Ja. Ja, ja, ja.
Dus dan, als ik hier in het begin nog kwam, toen ik nog in Italië shotte, dan zat ik op een tram en filmde ik daar zoiets voor te zeggen. Hey, kijk, dat was mijn dagelijks leven vroeger.
Ja.
En zwart rijden ook, hè. Dat
bleef
er ook bij zijn.
Ja. Dat
gevoel.
Dat hoort
erbij.
Een beetje de spanning. Ja. Dat is wat zelfs voor een Champions League wedstrijd waarschijnlijk.
Dus, dat bleef erbij.
Ah, ja. Als jij een tram nu zou nemen, zou je zwart rijden?
Ja, sowieso.
Oh, man.
Dat is goed.
Mijn kinderen hebben een abonnement, hè. Maar ik reis zwart.
Ja. Oké, okay, cool.
Maar ik snap het zo draai, hoor.
Ik heb een tram zien, gewoon ze controleren, hè, man.
Er moet vroeg of laat nog eens een artikel komen dat ik zwart heb gereden.
Ja, dat is waar.
Dat mankeert nog.
Ze gaan nu in doorgaan, nu, als je in een tram zit. Maar zie je u dan misschien zo later, na je carrière, iets doen met jeugd of zo? Dat vind je...
Ik heb daar veel aan gedacht. Ik ben ook al Peter van de City Pirates. Mm-hmm. Die had dat gevraagd op linkerover, want... Dat is daar, ik vind dat wel mooi wat ze er aan het doen zijn. Die zijn er heel veel werk in ontsteken. Je kunt daar zowel muziek doen als voetballen dan. En nog van allen en allemaal andere dingen. En ik vind dat wel een heel mooi project. Want daar, als je dan de activiteit wilt doen, moet je eerst... Dus die werken dan samen met scholen. En dan moet je eerst sowieso je huiswerk gemaakt hebben voordat je eigenlijk
plezier
mocht trainen of muziek mocht maken. En dat vind ik wel een heel mooi ding. Want dat is ook voor de kinderen met straat houden.
Ja.
Dat is iets dat mij een beetje... dat spreekt mij wel aan.
En die positief te prikkelen.
Ja.
En in het laten kennismaken met een breed spectrum allemaal.
Ja, dus dat wel... Die geven die maken nu eigenlijk duidelijk dat heel belangrijk is gewoon om goed te studeren. Dus dat vind ik wel een mooi project.
Ja, absoluut.
Zeker.
Oké, okay, cool. Dan
kunnen we naar de volgende foto.
Als er alles op staat, kunnen we naar de volgende foto.
Voilà.
We zien hier een familiefoto, zal ik zeggen. Op reis, vermoed ik. Allee, ik denk niet dat je zwembad is.
Dat is maar een boot.
Van al dat zwart rijden kun je goed sparen, natuurlijk. Ja,
maar als je een boot hebt, dan zit het er wel goed door.
Ja. Wat voor een vader zeg jij?
Een vader. Ik heb ik heb twee kinderen in België.
Mm-hmm.
Die wonen nu voltijds bij mij.
Mm-hmm.
Dus dat is een band dat nu heel goed gegroeid is. Dat was vroeger wat minder. Toen ik in Italië woonde, was ik eigenlijk een vakantievader, zou ik zeggen.
Ja.
Dus die hadden alleen maar goede tijden met mij. Nu dat ik ze dagelijks heb, dan probeer ik toch wel ervoor te zorgen. Ik kende de perikelen van de straat.
Ja.
Ik kende de dingen die gevaarlijk of een risico kunnen zijn voor hun. En daar probeer ik ze wel een beetje van weg te houden. Ik probeer ze niet altijd vrij te laten, omdat ik weet van oké, wie wandelt er nu niet graag over de mer, wie gaat er niet graag leuke dingen doen. Maar ze moeten wel beseffen dat er altijd wel iets gevaarlijk kan gebeuren.
Zijn, overal piranhas, hè?
Op hun doppen, voilà. Uit hun doppen zien. Hè.
Dus ik probeer ze wel een beetje zo de goede kanten te laten zien, omdat ik weet van wat dat de slechte kanten kunnen zijn.
En je hebt dan vier dochters, dacht ik? Of?
Vier dochters, ja.
Dus dat is sowieso als vader ook nog altijd wat beschermender, denk ik.
Ja, sowieso.
En want je hebt in principe zelf geen voorbeeld gehad van wat een vader zou moeten zijn. Heb je daar last van? Of?
Nee, geen last. Want voor mij was mijn moeder zowel mijn moeder als vaderfiguur.
Ja,
dus dat heeft mij heel veel gegeven. En daar heb ik alles van bijgehouden. En daar probeer ik door te geven aan mijn eigen dochters.
Zijn jij streng?
Heel streng, ja.
Ja, heel streng?
Ja, ik ben streng.
Zou ze met een voetballer mogen thuiskomen?
Dat zijn dingen die ze moeten weten. Hè. Ik bedoel, ik kon niet zeggen wie of wat dat ze moeten kennen. Daar moeten ze zelf hun ervaring mee opdoen. Ik denk dat dat vrij normaal is. Maar ik denk op zich dat ze wel weten van dat ze niet in eerste en beste thuis moeten presenteren.
Nee.
Dat mijn dochter van 15 jaar is gedaan, is nooit meer binnen geweest. omdat hem schrik had.
Waarom? Wat hebben we erin gedaan?
Die kwam binnen.
Maar je tegen één?
Nee, die kwam binnen en mijn dochter die was een beetje schamend. En die kwam binnen en ik stond daar zo op mijn keuken gewoon te leunen. En die kwam binnen met zijn kop zo naar beneden, omdat hij wat bang was om binnen om naar voor mij te komen staan. En dan zegt hem, dag meneer. En ik zei, dag meneer. Ik heb gehoord dat je anders zo'n groot mondje hebt. En nu heb je dag meneer tegen mij. Maar Raja zei, dag Raja zei hem. En hij zegt tegen hem, kijk Lestert, moet jij iets drinken nu dat je hier toch zit? Dan kan ik even goed iets zeggen, dat je, iets vragen dat je moet drinken. Nee, niks denk je. Oeh, niks. Ja, een colaatje, dus zo heel bang. En ja, de tweede keer is hij maar binnen geweest.
Ja, maar als ik terugdenk, om de allereerste keer dat ik bij zo een liefje binnenging, ja, dat is sowieso verschrikkelijk.
Mijn vaders zijn altijd
ik heb
lastig,
direct...
Ja, ga ging in de zetel zitten. Dan verandert je post in mijn breuren.
Ik ben daar altijd vrij...
Op de schoot van die mode ging jij waarschijnlijk direct zitten.
Nee, ik kwam daar gewoon binnen in een tijd. Bij mijn eerste vriendin, ik kwam daar gewoon binnen. Ik presenteerde me en dat was direct vrij soepel.
Jij bent ook zo'n gast, denk ik. Jij bent van niks onder de indruk.
Nee, niet dat ik niks onder een indruk ben, maar ik heb gewoon mijn persoonlijkheid. Ja. Ik denk altijd in mijn eigen van, je moet je leren kennen, moet je laten leren kennen voor wie dat je werkelijk bent. Niet dat ik vandaag een hele lieve jongen ben en dan morgen denk ik iemand anders. Dus. Ja.
Want je bent in je carrière ook altijd heel recht voor de rap geweest, geen bullshit, gewoon zeggen waar het op staat. Is dat ook, doe je dat ook bij je dokters? Gewoon zeggen van...
Ja, sowieso.
Niet sugarcoaten, gewoon...
Wat als ze verkeerd doen, dat weten ze direct.
Dat weten ze direct, ja.
Maar bijvoorbeeld ook met mijn oudste dochter, bijvoorbeeld, als het woensdag is, ja, die gaat naar school, 12:30 is die thuis. Dan vraagt hij, ja, papa, mag je vandaag mijn vriendin gaan naar de stad? Gewoon winkelen of zo? En dan zeg je, ja, je mag gaan van 3 tot 6. En dan zeg ik van oké, ik bel je om 1 voor 3, voor te zien of je nog thuis bent. En ik bel je voor 1 voor 6 als je thuis bent. Dus ja, ik kom, ja en die is dan stuurt hij mij een berichtje om 10 voor 6. Ja, papa, zie, ik ben al thuis met video, gesnapt. Dus,
ja. Dus, die weet wel dat ze
die
niet...
Wel, die weet dat ik kort op haar zit.
Die weet dat hij niet om 10 of 6 moet thuis komen.
Ja. Okay. Dat is dan in plaats van dat ze 1 dag gestraft wordt, krijgt ze een week. En straf, dat wil zeggen, telefoon afpakken van die dingen.
Nou, tegenwoordig is dat verschrikkelijk. Zelfs als gevangenis.
Ja, dus dat het wachtwoord van de wifi veranderen en zo tegenwoordig.
Ja, oké. Okay. Goed.
We zien ook uw vrouw natuurlijk. Hoe heb je die leren kennen?
Dat is dan de moeder van mijn twee laatste. Van de twee kleinste daar. Mm-hmm. Wat heb ik leren kennen in Italië? In de supermarkt eigenlijk. Die werkte in de supermarkt. En
Jij hebt er ook voorgesteld?
Nee, ik ben in de supermarkt binnengekomen en ik zag je daar staan. En ik ging zo expres een paar keer voor niks aan een supermarkt.
Ah.
En dan, ja, voilà, zo is dat begonnen.
En wist hij dat jij een voetballer was of totaal niet?
Nee, in het begin totaal niet. Maar ja, daarna met leren kennen, dan wist ze dat. Was ze er eerst een beetje tegen en zo. En dan was ze een beetje op haar hoogte, maar uiteindelijk...
Waarom was ze er tegen? Dat ze,
er wordt veel gezegd over voetballers. Ja, voetballers dit, voetballers dat. Ze zijn wel losser en niet serieus. En kind
die, er zullen wel eens iemand in die DM sluiten als voetballer, denk ik. Dat is logisch, denk ik. Maar waarom net zij? Want ik bedoel, als voetballer, inderdaad, in onze overdonder zijn veel vrouwen.
Ik had dan ook al 2 dochters en zo, en die was er ook al goed mee. En ik was er ook mee getrouwd na 6 maanden al. Hè.
Ja.
Ik voelde mij er heel goed bij en ik zeg tegen haar van kijk, ik wil nog wel een kind. En dan zei ze van ja, als je kinderen wilt, moeten wij eerst trouwen. En dan heb ik gezegd van kom, we gaan trouwen. dat was direct zwanger en dan is...
Geen gras over laten groeien.
Nee,
let's go. Zeg, in welke periode heb je die leren voorspel gehad toen?
Ik was bij Cagliari, want zij is van Sardinië. Deze in Sardinië op de boot dat we hebben gekocht. Dat is al...
En die is uiteraard nu ook gewoon in België?
Nee, die is nu in Italië.
Is die nooit naar hier gekomen?
Jawel, die is hier 6 maanden geweest, maar dan hebben we een beetje... We zitten eigenlijk in een moeilijke periode nu, dus... Okay.
Daar moet het niet speciaal over hebben, als je dat niet wilt. Wat doe jij graag met je familie? Op reis gaan bijvoorbeeld? Of?
Ja, ik ben niet zo iemand dat graag heel veel dingen doe. Ik ga niet regelmatig. Ja, als ik bijvoorbeeld in de supermarkt of zo ga, dat zijn wel dingen die ik ook zelf doe. Dan ga ik met mijn dochter of zo, dan pak ik die mee, lachen we een beetje. Of als die een activiteit hebben, of als die is naar een vriendin gegaan, dan ga ik altijd mee. Ik probeer zoveel mogelijk tijd in te steken. En zij is gewoon altijd een goede moeder geweest en een goede vrouw. En ik kan er niet veel slecht over zeggen, maar dat is het belangrijkste, dat mijn kinderen niet tekort komen. En zowel langs haar kant als mijn kant probeer ik er zoveel mogelijk in te steken.
Dat ze gelukkig zijn. Hè?
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal.
Dat is dan niet een band dat ik heb met de moeder van de eerste twee. Want die was ook altijd goed voor hun, tot hun 12 jaar, tot mijn oudste 12 was. En dan heeft hij een probleem gehad met mijn oudste dochter. En dan is er een hele miserie rond ontstaan. En nu wonen ze bij mij, maar ik wil die moeder er wel terug in betrekken.
Omdat ik
zie dat mijn dochters wel die moeder kent een beetje missen.
Ja. Oké.
Zeg, en uw oudste dochter is zo 15 jaar. Is die sportief aangelegd, voetbal? Nee, totaal niet.
Die linkse wel. Mijn oudste dochter staat hier niet mee op. Maar de linkse is wel vrij sportief aangelegd. Die deed turnen en zo, maar die is snel mee lopen en zo, maar zelf wil ze niks doen.
Ah, ja.
Mijn tweede jongste in dat zwart bedpak daar, die voetbalt nu ook zelf een beetje.
Ah, ja.
Die tennis, daar is ze wel vrij goed in. Ja, mijn jongste is 6 jaar, dus die weet nog niet wat dat zal
doen. Toen word je al de koning van een teup, hè, op 6 jaar.
Gaat jij zelf dikwijls op verlof?
Ja, verlof, daar steek je wel veel tijd in.
Wat is uw favoriete bestemming bijvoorbeeld?
New York is voor mij een favoriete bestemming. Ja. Dat is de enige stad dat echt realiteit is voor hoe dat ze wordt uitgelegd. Of hoe dat ze wordt tentoongesteld in films en zo. Dat is 24 uur, altijd iets te doen, dat altijd leeft. En dat is wel iets dat me heel hard aanspreekt.
En konde jij er incognito lopen toen je op je toppunt bij AS Roma bijvoorbeeld?
New York, alhoewel. Ik ben heel voorzichtig. Allee, heel voorzichtig niet. Ik eet ook wel veiligheid en zo. Fastfood. Ja. Ik ben ook een fastfood-eter. Maar ik ging regelmatig daar eten in Little Italy. Dat is zo alleen Italiaanse restauranten. En daar, ja, daar kon ik niet over straat lopen. Ja, dat is echt
Italiaans. Ja, dat is wel. Maar de echte Amerikaan, zal ik zeggen, die...
Nee,
die kan alleen Messi
maar die, die storen ook niet zo hard aan voetbal. Dat is niet de topsport.
Dat is niet zo groot. Dat is wel komen. Maar...
Dat is daar American voetbal, dat is daar basket en baseball. En voetbal is nu pas eigenlijk een beetje aan het opkomen. Dus dat is
inderdaad. Heb jij hobby's buiten het voetbal? Series, films?
Ik kijk wel graag naar series en zo. En ik ben wel gelegd in veel sporten. Ik kan tennis, ik kan paddelen. Dus ik kan...
Ja, jij bent waarschijnlijk zo een van die mensen die zo goed is in voetbal. Dus goed in alles. In alle balsporten zeg jij waarschijnlijk.
Ik kan wel
geef die als een pak.
Dat is balgevoel, dat is inzicht, balgevoel. Dat is toch iets universeel. Hè? Ik bedoel, ik heb dat veel van de mannen die goed kunnen voetballen, kunnen ook goed tennissen. Dat is
Een
soort balgevoel dat je hebt of zo, toch?
Ik weet dat ook niet, maar dat zijn wel dingen waar ik graag doe. Ik kan het niet elke dag doen, want als je op topsportniveau zit, is het heel moeilijk dan ook. En je moet altijd opletten dat je niet gekwetst geraakt. Dus.
Ja, ja.
Maar ik was er altijd wel voorzichtig, maar ik doe het wel graag.
Wil jij nu padellen bijvoorbeeld? Ja, je een padeller?
Ja, nu wat minder, maar ik heb dat mijn tuin laten bouwen in 2015 in Italië al. Dus dat was er hier zelfs nog niet in.
Voor de hype, ja.
Hier was er nog niet in. En nee. Ja, ik amuseerde mij er wel.
Ja, oké, cool. Alright, als jij nog een vraag hebt over deze familie?
Niet per se, nee.
Ik ook niet.
Dan gaan we naar de volgende foto.
Let's go to the next photo.
Nou, kijk.
Ik vermoed dat dit een foto is van u in Piacenza.
Ja, dat was bij de Primavera, dat is eigenlijk de U19, U20.
Oké. Okay.
Op die foto staat Claudio Marchisio ook van Juventus.
Ah. Is dat Juventus?
Dat is Juventus. Dat is Marchisio, die toch ook een heel groot
ja, ja, ja.
Claudio.
Ja, en dan... wij speelden daar ook... Piacenza was tweede klasse. En in Italië werkt met eerste en tweede klasse ploegen. De jeugd, die spelen onder elkaar. Dus eigenlijk zoals...
Awesome.
Maar dan met streken is dat dan eigenlijk. Ja, de noorderstreek, de middelste streek en de zuiderstreek. En wij zaten dan met Juventus, want dat is tegen Milan, Piacenza, dus we spelen tegen Juventus, tegen Inter, tegen Milan. En
dat is goeie,
ja, dat is ook heel competitief. Zo.
Ja. Je hebt er juist al even gezegd dat je zo je bent op 16 jaar naar Italië vertrokken, naar Piacenza. En in de eerste 6 maanden had het enorm lastig. Je miste dan alles thuis en zo. Hoe zit je daarmee omgegaan? Wat deed je dan toch doen doorzitten?
Ja, mijn broer ook een beetje. Die wou dat ik een grote carrière zette en... Dat is de eerste persoon waar ik al schrik van heb gehad. Dus,
je belde dan bijvoorbeeld en zei
van... Ja, die belde mij en die zegt van, wat hoor ik allemaal dat je wil terugkomen en zo. En ik zeg van, ja, weet het, het is gewoon moeilijk voor mij. Ja, maar je moet aan je carrière denken. En ja, uiteindelijk had het wel moeilijk om terug te komen. En ja, het gewoon gelijk dat ik daar moest blijven. Mm-hmm. Dat is gewoon de beste keuze. Hij zei van, ja, geef het nog niet op, geef gewoon nog even door. En dan ben ik gewoon doorgaan. En dan op het einde vond ik mijn eigen echt wel goed.
En hoe word je daar dan eigenlijk begeleid? Wat komt er dan aan als gastje van 17 jaar?
Ik spreek de taal niet. Ik was nog schoolplichtig, maar ja, ik ging dan niet naar school niet meer, want ik had er geen zin meer in. Het was gewoon voetballen, hè, want dat is dan een professioneel club, dat is elke dag trainen. Dus dan, ja, dat was dan zo snel mogelijk hopen dat die training eraan komt. Of het waren wel lange dagen. Dat ik kwam nog niet buiten, ik kende niemand. En, ja, ik had wel geluk dat er een Tunesier was, die spreekt dan wel Frans.
In die ploeg.
In die ploeg, ja. En die hebben mij dan een beetje doorgeleid van
Maar zat je dan bij een soort gast gezien of zo? Of
ja, dat was nee, geen gast gezien. Er was eigenlijk een groot appartement. En dan, ja, spelers... was dat dan onder begeleiding met die trainer. En dat waren dan 3-4 slaapkamers. En dan zaten er 2-3 spelers per slaapkamer. En dan was die trainer daar eigenlijk de verantwoordelijke voor.
Dat waren allemaal gasten van...
Allemaal gasten 17, van mijn leeftijd, ja, die bij mijn ploeg speelden. Maar die dan buiten de zone van Piacenza waren.
En ook van buitenlandse gasten? Okay. Een Oostenrijker of zo bijvoorbeeld? Of dat niet?
Dan niet. In die jeugd was ik ineens een buitenlander. Allee, geen Italiaan zou ik zeggen. Ja, ja. En dan waren er wel zo bijvoorbeeld van Roma. Ja, ja, dat zijn bijvoorbeeld Cesurei, die sliepen daar dan ook. En ja, dan ja. Een van, weet ik veel, van Sicilië.
Ja, ja, andere regio. Dus, ja. Want ik heb ook gelezen dat je naar Piacenza zich gegaan.
Met een andere Belg.
Met een andere Belg.
Ja, en die
Een Dagano.
Dagano, die heeft daar een jaar en een half geweest eigenlijk. En dan hebben ze die koopoptie niet gelicht.
Die was ook van Beerschot?
Die kwam bij mijn ploeg, ja.
En die heeft een blessure gehad of zoiets?
Nee, niet echt een blessure. Ja, daar zagen ze misschien iets minder in als in mij. En, en dan hebben ze gewoon die keuze gemaakt. En, ja, ik had die wel nodig eigenlijk voor mij daar ook te zitten, dat ik toch niet helemaal alleen was. Voilà. Maar we zaten dan soms met tweeën en zaten we er gewoon in onze kamer.
Eerst te draaien.
Eerst te draaien, niks te doen.
Ja, op die leeftijd inderdaad. En je had nog niet de sociale media,
je
kon je met niks bezighouden.
Een PlayStation of zo spelen?
Je kon een boek lezen, maar wie doet dat?
Allee, dat wordt ook bijna aan de deur.
Dat was ook nog een tijd te beu gespeeld. Ja,
dat is wel.
Ja, dat begrijp ik. Zie, misschien niet gerelateerd, maar uw bijnaam Il Ninja, hoe zijn je er eigenlijk aangekomen? Was dat toen al?
Ja, nee, dat was daar nog niet. Dat was bij Cagliari dan gekomen. Dat is gewoon omdat... Ja, mijn speelstijl, ik was heel agressief. Ik had dan zo altijd zo die tackeltjes en zo. En ja, ik ben Aziat en dan hebben ze mij een bijnaam gegeven.
De pers?
Ja, nee, supporters ook.
Ah, de supporters.
Dat was zo in de volksmond beginnen we te gaan.
Ja, ja, ja.
Dan is er een naam erbij gekomen.
Ja, je kunt slechter bijnamen, vind je een coole bijnaam. Uiteindelijk is er dan van Piacenza naar Cagliari gegaan en dan naar AS Roma, de grote stap. En wij vroegen ons af, van wat is zo de grootste transfer dat je eigenlijk niet hebt gemaakt? He, want we weten dat je ooit op een bepaald moment naar Chelsea kon.
Ja, ik kwam naar Chelsea, van Rome naar Chelsea. Conte was zo met mij komen praten en zo, maar eerlijk, voor het leven dat ik in Italië had, voor dan op te geven, voor het klein beetje geldverschil dat ik kon verdienen daar, dat was de moeite niet.
Ah ja. Is er jij bijvoorbeeld ooit naar Real of Barça gegaan? Is dat ooit?
Nee, Chelsea is ter sprake geweest. Mourinho had me dan eens een berichtje gestuurd van toen dat hij bij Manchester was. Maar er is dan ook niks van gekomen.
Ik heb niet geantwoord.
Nee, dan kon ik ook naar Juve.
Dan
kon ik ook naar Juve verschillende keren, maar dat is de ploeg waar ik nooit naartoe zou gaan. En, dat is te makkelijk winnen voor mij.
Ja. Ah, ja.
Een voetballer moet ook een beetje een strijd in zitten voor iets te bereiken. En, ja, soms van die spelers die dat daar misschien 5 wedstrijden hebben gespeeld, ja, die winnen 5 keer een titel voor te zien, want die hebben 5 jaar contract hebben. Maar voor mij is dat niet winnen. Winnen doet eigenlijk op het veld.
Dat is eigenlijk de hoogste rangschikking dat je het gehaald met Roma, Tom?
Tweede is altijd.
Tweede is altijd, ja. Ja, Juventus is toen 10 keer achter elkaar.
10 jaar, ja. Dat was de ploeg dat moest geklopt worden en daar zijn we nooit in geslaagd geweest.
Is er ooit een moment geweest dat je bijna kampioen bent geworden? Of dat
ja, we zijn 1 keer tot op 5 punten geraakt van Juve. Maar wij waren dan de ploegen eigenlijk die dat soms dan buiten huis tegen kleine ploegen zo nonchalant voor een dag kwamen en zo. We hebben die mentaliteit van Juve nooit echt gehad. Die pakten alles serieus. Die,
dat was echt
normaal. Dat een seizoen dat die 103 punten, onder de 3 punten of zo
hadden. Ik weet dat Napoli een seizoen 99 punten had en die waren niet kampioen. Ja. Die hadden, je vindt het dan 103 of zo. Ja.
Wat is de grootste wedstrijd in Italië? Is dat tegen Juventus of tegen Lazio dan?
Nee, Roma-Lazio was de zwaarste. Voor Rome was Roma-Lazio de zwaarste. Maar Juve is altijd een wedstrijd op zich, voor elke ploeg.
Ja, voor elke ploeg, ja.
Die zijn, ja, ik weet niet, dat is een gehate ploeg. Ik weet
ja,
niet
ja, ja, de ja,
ploegen die altijd winnen.
Ja, maar ook omdat dat in een tijd met dat omkoopschandaal en zo. Ja, dus dan is iedereen slecht naar Juve beginnen kijken. En voilà, en
we zitten nu weer in slechte papieren, dacht ik. Hè? Zo,
ja.
Weer iets aardig aan het gebeuren.
Er zijn weer serieuze controles daar.
Zeg, en AS Roma heb dan, en is dat zo Real of Barça? Heb je ooit tegen Real of Barça gespeeld?
Ja, ja.
Is dat dan toch...
Barça uitgeschakeld in een tijd, met Roma. Met die 3-0. 3-0.
Ja, ja, ja.
Remontada. Allee, soort.
Was dat nog het goede Barça? Was dat al wat...
Oh, dat is Messi, Iniesta.
Dat was het...
Sorry.
Dat was het goede.
Ik heb iets verkeerd gezegd, dat is duidelijk. Dat was duidelijk het goede Barça, oké. Maar is dat dan toch nog zo, dat je zegt van, die mannen... Ja, is dat het hoogste?
We hebben eens tegen Barça gespeeld. Dus dat jaar was Neymar niet, maar er was wel Suarez. Wie was er dan nog?
Messi, Suarez.
Messi, Suarez.
Rakitic had er.
Rakitic was daar. Maar dat was... Wie was er? En Pedro was er dan ook. Maar wij speelden dan... We hebben eens één keer dan op Barça gespeeld. Vriendschappelijk, denk ik. Voorbereiding. 7-1 op onze bek gehad.
Die pakte dat ook serieus.
Ja, daar zijn met Neymar erbij nog. Dat was, ja, ja. Dat was normaal.
In mijn zin van voor daar. Messi, Suarez, ja. Neymar. Ja.
Dat is ongezien.
Ja, echt niet om te beginnen. Bedoel.
Dan ene keer thuis tegen Bayern München ook. Eens is een boot ingegaan.
Maar dat zijn van die ploegen. Die zijn nooit... Bayern is... Ik heb
Bayern
nooit...
was met Ribéry, Lewandowski, ja. Robben.
Ja, dat is echt zo.
Dat is niet normaal.
Kun jij dan zeggen van, god, die mannen die zijn toch nog een niveau hoger als mij? Of wat ligt dat dan?
Ja, dat
toch
nog... gewoon. Ja, dat zie je gewoon. Maar dat zijn ploegen die daar voor de Champions League te winnen spelen. Oh, als wij de kwartfinale hadden, was dat voor ons al winnen. Hè? Omdat je realistisch moet blijven een beetje. En dan, oké, je weet dat voetbal, ja, wij spelen ook 1 jaar de halve finale met Barcelona en schakelen.
En maar... tegen Liverpool thuis ook een goede wedstrijd, toch?
Ja, 4-2 gewonnen, maar we hebben daar 5-2 verloren.
Ja, dat is... Want ik vroeg me altijd af, bijvoorbeeld dat Spanje van in de tijd, dat Iniesta, Xavi, die Europees wereldkampioen, die spelen, ik zal zeggen, op een bepaald moment speelde hij tegen Duitsland, ook een topland, en die raken gewoon geen bal. Ja. En dan denk ik bij mijn eigen, oké, je kunt dat misschien doen tegen FC Gent in Kroden, maar die doen dat tegen andere top prof. Ja. Hoe zijn die? Die zijn toch out of this world, denk ik dan.
Dat was gewoon, ja, die ploeg die was gewoon te goed. En dat was bij Barcelona ook zo. Hè. Dat was...
Ja, met Barcelona, met Bayern en dat ook. Dat je denkt, die zijn, dat zijn plitwals.
Ja, dat is niet normaal.
Want die spelen niet... Allee,
ik, ben zelf ook Rome, wel, ik ben zelf ook wel Barça fan, hè, voor de manier van voetbal dat die hebben. Nu nog. Hè, ook al
ja,
is
dan
dat...
stoppen we gewoon. Hè.
Als er zo'n praat wordt verkocht, dan
kan dat. Dat is jij niet zo weten. Ja,
voor mij is dat zo. Nee. Hoe dat die nu vandaag een dag nog voetbal spelen, ook al zijn die met een hele verjonging bezig. Dat is voetbal.
Ja, ja, tuurlijk. Ik ben Real Madrid-man, maar ik ben nooit anti-Barça geweest.
Ik ben ook geen anti-Real Madrid of zo.
Je kunt niet anti-Barcelona zijn, want die hebben Xavi, die hebben Iniesta in een tijd, die hebben nu
Pedri, Gavi.
Maar
nu vandaag een dag nog, nu hebben die Pedri, Gavi, die spelen nog met Busquets, die spelen met jonge spitsen en zo. Dus dat is niet meer zo als vroeger. En dat is nog altijd mooie voetballen.
Ja, ja, dat is, voor mij is dat het mooiste voetbal. Dat die echt de filosofie is.
Volg de Roma nog, nu.
Welk?
Volg de Roma nog. Kijk,
ja, Roma
nog
volg
wel.
Ja, Roma volg wel nog.
Je hebt wat gewoon toen.
Maar dat is gewoon die vibe van het stadion. En zo, daar zit elke wedstrijd 60, 65.000 man.
Dat
zijn echte freaks daar.
Ja. Ja.
En dat is iets dat gewoon bijblijft. Tegen dat wij tegen Barcelona speelden, zat er 75.000 man. En wij winnen 3-0. Ja, dan weet je hoe nog wat er gebeurt. Dan kun je de kleedkamers niet binnen. Hè?
Ik weet niet wat er dan gebeurt. Dat
ja,
is,
ik bedoel...
We hebben sowieso 3-0 gewonnen.
Gewonnen van Bornem. Dat was ambiance.
Tegen Watertogen. En wij zo.
Nee, maar ja... Je beschrijft dat. Ja, wat moeten wij daarbij voorstellen?
Als je nu die match nog altijd bekijkt, zoals je herbekijkt, dan krijg ik nog kippenvel als ik begin die match te kijken. Dus dat zijn momenten dat je zegt van, ja, als je vraagt aan mij, wat is je mooiste wedstrijd? Of wat was het mooiste? Het hoogtepunt in je carrière, zeg je van, ja, ik denk toch wel die wedstrijd tegen Barça.
Ah ja.
Dat is het eerste dat je mij opkomt van te zeggen van, ja, daar heb ik gewoon gevoelens bij dat ik eigenlijk weinig heb gevoeld.
Mm. Dat was een kwartfinale zeker?
Kwartfinale.
Ja.
Daar 4-1 verloren en thuis 3-0 gewonnen.
Ja, dat was een...
Remontada tegen hun is een keer. Ja. En die deed altijd zelf. En word jij zenuwachtig voor zo'n wedstrijd? Of?
Je leert daarmee omgaan. Ja. Ja, je hebt dat een beetje in je ook. Hè. Weet, ik ben ook iemand die dat zegt van, pff, het is maar een match als een ander.
En je speelt wel tegen Messi bijvoorbeeld.
Ja, en dan zijn er anderen die zeggen van, oké, ja, als ik vandaag een foutje maak, ja, dan maak ik de meeste wel die foutjes. Dus
ik
leef daar vrij rustig mee.
Hoe gaat dat in zo'n kleedkamer eigenlijk? Hè? Van zo'n topvoetballers? Kom de golle gewoon binnen? Is dat gewoon persoonlijk? Of golle lult wij? Of,
ja, we zitten daar, maar iedereen heeft zijn eigen voorbereiding. Hè? Er zijn er die dat er misschien een half uur op een massagetafel liggen. Er zijn er anderen die dat muziek luisteren. Er zijn anderen die dat grapjes maken. Ja, ik ging bijvoorbeeld 3 sigaretten roken of zo. Dus ik was daar vrij rustig mee.
Ja.
Relax. Luister jij zo bepaalde muziek voor een match?
Nee, niet echt. Persoonlijk. Ik koop wel altijd de nieuwste headsets, maar
Die staan niet aan.
Ik heb die eigenlijk nooit bij.
Gewoon voor de andere mensen niet te horen eigenlijk.
Gewoon voor mij bij de
te horen,
ja.
Voor op de tram was zwart eraan.
Voor op de tram te zitten. Ik vraag mij ook altijd af, en jullie zijn gewoon de topspelers, zo een trainer. Die heeft dan van die tactische aanwijzingen. Is er effectief iets aan? Of zit je gewoon als ploeg, ja, makker, we weten wat we moeten doen?
Ja, als je een trainer hebt die dat er iets van begrijpt, dan speel je hoe dat hij wilt. En dat kan wel helpen, maar uiteindelijk moet je doen wat je moet doen. Maar die kan alleen maar richtlijnen geven voor hoe dat hij zijn idee heeft.
Ja.
En dat kan helpen. En soms zeiden we, ja, kijk, we hebben echt wel de match gespeeld doordat een trainer het zelf vult. En soms zeiden we, oké, ja, we hebben de match niet gespeeld, maar winnen de match ook nog. Dus dat is heel, heel verschillend. Maar ik denk, de trainer is degene die altijd de beslissingen neemt. Een trainer is degene die dat zijn spel wil imponeren op een veld. Al ja, die verwachting is van zijn spelers. En als jij ermee wil akkoord gaan, dan doe je wat hij vraagt. En dat levert resultaten op als je de juiste spelers voor het systeem aan hem hebt. En als je doet wat, je echt wel werkelijk, wat dat er werkelijk gevraagd wordt, dan weet je ook dat dat resultaten gaan opleveren.
Wie was dan de beste trainer? Dan wie heeft u het meeste
bijgeleerd? Voor mij is dat Spalletti.
Spalletti, ja.
Voor mij is dat Spalletti.
Was dat omdat hij tactisch goed was? Of kon hij goed met de spelers om?
Die speelde de spelers uit op hun beste kwaliteiten.
Want het moet niet vooral een hele goede people manager zijn meer dan echt een goede tacticus?
Ja, dat is ook, maar... Ja,
ik ga ook een shot, ik bedoel...
We hebben een heel goede ploeg gehad en die zetten ons eigenlijk in de beste situatie voor hoe dat elk speler het beste rendeerde.
Ja, dus hij keek echt nog... Hij wou niet zijn systeem
Uit zijn systeem. Ja. En dan zitten de spelers eigenlijk hoe dat hij wil dat wij spelen. En dan met de kwaliteiten van elke speler op zich brachten wij wat dat je eigenlijk verwachtte.
Ik denk dat je twee soorten trainers hebt. Eén die zeggen van, ik speel mijn systeem en je moet het aanpassen. En dan zijn er waarschijnlijk die anderen die zeggen van, ja, deze zijn mijn spelers.
En er zijn er veel die tactisch niet goed zijn, maar die zijn wel goed in motiveren.
Motiveren, ja.
Zo Ancelotti bijvoorbeeld, zeggen ze dat er vanuit die tactisch niet
super
is.
Ja, Ancelotti, Allegri ook van Juve.
Dat die gewoon goed is met die gasten.
Mourinho ook, zeggen ze. Dat er een heel goede motivator is.
Ja, dat zeker. Maar ik denk ook dus, tactisch, dit is allebei, denk ik.
Ik weet
niet,
tactisch, ik zie nooit echt wel...
Die parkeert gewoon de bus.
Dominerend voetbal.
Nee, dat niet.
Snap je, want bij Inter bijvoorbeeld wint hij de treble, wint hij alles en... Dat is ook verdedigend voetbal.
Ja,
maar hij wint. Dus uiteindelijk, ja, het is een goede motivator. Zijn tactisch idee, oké, dat is misschien een beetje meer verdedigend, maar hij won wel.
Dat is zo'n gast, zoals ze zeggen, voor door een vuur, op een of andere manier. Ja,
dat is ook heel belangrijk in voetbal.
Ja, dat is heel
belangrijk.
Je moet allemaal op dezelfde boot zitten. Hè?
Ja. En dat je die goede voetballers nog eens 10% extra kunt motiveren, en dan zit het heel goed. Ja.
De sfeer bij Roma was dan goed, neem ik aan, in de ploeg. Ja. Is dat ooit anders geweest bij ploegen? Dat je zo tijd van, de sfeer is hier
nee,
toch
ik
niet
heb
echt...
altijd wel een goede sfeer gehad in eender welke ploeg, maar de resultaten, als die goed zijn, dan is de sfeer automatisch beter. Ja. En ik denk van Roma tot bij Inter heb altijd wel een goede sfeer gehad, omdat de resultaten wel altijd goed waren.
Mm-hmm. Oké. Okay. Dat is logisch, lijkt me.
Oké, okay, super interessant. Jacques Ogemon, nog eens druk, als je niet in slaap zijn gevallen. Nee, dat niet, ja. Ja, we zien u hiermee een voetballegende, Francesco Totti. Is dat een vriend?
Dat is wel een vriend van mij, want ze zijn er helemaal met vakantie geweest.
Ah ja, die is zo rustig in uw gsm, jij kunt die hebben.
Ja, en dat is een hele goede kerel. En voor wat dat hij bereikt heeft in zijn carrière, die heeft voor één ploeg geshot. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk maar een mannetje dat daar is aangestroomd, zag ik zeggen, in Rome. Heb je er heel veel respect van gekregen? Heb je er heel veel respect voor?
Was dat, want hij vraagt mij ook, was hij de baas eigenlijk of is dat dan toch de trainer?
De trainer is altijd een baas, maar ja, hij was bij mij, toen ik ermee was shot, was hij al 36, denk ik. En dan nog speelde ze hem uit op zijn kwaliteiten.
Ah, ja.
Dus hij kon misschien niet meer zoveel lopen als al de rest, maar... Die zijn voeten die spraken voor zich, dus dat gebruikten ze die eigenlijk voor de balletjes te leggen waar het moest liggen eigenlijk.
Is dat de beste waar je hebt mee geschoten?
Qua legende wel, maar ik heb hem heel oud gehad, want als je zo gaan zien dat zijn video was, als hij 25 was, dat was iets abnormaal, zou ik zeggen. Maar hij is wel zeker bij mijn top 3. En dan heb je daar zeker ook bij staan, dat hij een van de betere spelers was.
Dat zou je niet direct zeggen, hè?
Ja, maar Zeko is ongelooflijk.
Monster. Ja? Maar die shot nog bij Inter.
Ja, bij Inter nog.
Maar dat is wel... Een goede voetballer, dan denk ik, bijvoorbeeld niet direct aan Edin Dzeko. Maar absoluut, ik ken er dan ook waarschijnlijk niet veel van. Maar wat maakt Dzeko dan...
Ik heb ook met Salah geshot, voor te zeggen. Mm-hmm. Maar ik vind... Ik zelf, omdat ik bekijk...
Ik vind Dzeko beter dan Salah.
Wie ik mij het beste vind bij bijvoorbeeld... En voor mij was Dzeko bijvoorbeeld veel belangrijker in onze ploeg als een Salah. Dat Dzeko, die kon een bal bijhouden, die liet de ploeg naar voren schuiven, die kon scoren, die kon assists geven. Mm. En niet elke spits is technisch weggelegd zoals hem. Mm. Dus ik vind dat een hele complete speler en ik blijf dat zeggen. En dan heb ik een top 20 die voor mij op de derde plaats ging staan. Ik heb met zoveel goede spelers geshot. Ik heb met Gervinho geshot, ik heb met Pjanic geshot, ik heb met Salah geshot, ik heb met De Rossi geshot, ik heb met zoveel spelers geshot die dat echt wel...
Ik heb niemand van Tubantia opgenoemd, dat is wel raar.
Nee, ja. Je waren ook nooit in de eerste ploeg.
Kenny Steppen, dat is
Als jij zo 5-a-side zou moeten zeggen. Je moet morgen shotten. En jij speelt mee in die ploeg en je moet 4 spelers kiezen. Wie zou er dan...
De Bellen zit er sowieso in met mij. Dan zou ik hem erbij zetten. Ja, dan moet je...
In de goal? Wie zit er in de goal?
Alisson.
Ik hoort wel.
Nee, ik heb Alisson bij mij gehad. Courtois is een heel goede keeper en misschien wel de beste keeper op de wereld. Maar Alisson was bij mij in de ploeg en dat was iets abnormaal. We spelen een match één keer tegen Atletico Madrid, 0-0 thuis in de Champions League. En die had 20 schoten op doel of zo. En die doet daar eigenlijk, die maakt daar reddingen dat je zegt van, dit is niet mogelijk.
Out of this world. Ik vind Atletico ook een grave. Oblak vond ik vroeger ook al.
Ja, hij is een goede keeper ook. Maar ik denk, Alisson, wat hij bij mij persoonlijk heeft laten zien. Ik heb Chesney ook gehad bij Rome. Hè?
Ja.
Maar Alisson was meer impressionant als.
Ja, zie je ook de carrière, hè? Ja, Liverpool en eerste keeper Brazilië.
Maar ook nog laat bloeien, hè? Die is nu 30 jaar en die is 3 jaar bij Chelsea. En die is eigenlijk 2 jaar in de doog hoog gestaan bij Rome. Daarvoor was hij in Brazilië, die is eigenlijk op 25 jaar pas naar Europa gekomen.
Ja. Dus we hebben jij, Moussa, in de goal Alisson, Totti en Dzeko.
Ja, Dzeko zou ik erbij zetten.
Heb jij veel vrienden in het voetbal? Of is dat meer wel. Echt
zakelijk? Ik hoor zelfs nog spelers die dat bij mij in de jeugd hebben gespeeld bij Piacenza, dat echte vrienden zijn.
Wie is uw beste vriend tussen aanhalingstekens?
Beste.
Allee, ja, of een van de. Wat zijn uw beste vrienden?
Ja, dat
zijn
die hebben mijn Piacenza geschot. Dat is Avogadri, denk ik, Stefan. Dat was naar rechts een back, maar topkerel. En vandaag de dag hoor ik die nog altijd.
Zeg, zou jij geen goede makelaar zijn? Zo'n manager? Jij is toch een mens, jongen?
Ja,
je
maar
iedereen overal.
Ik heb daar geen zin in.
Dan moet een kostuum aan doen, dan kun je geen trainer aan doen. Natuurlijk.
Ja, maar ook geen zin in gewoon.
Te veel kop,
reizen naar daar, naar daar.
Dat is wel werk.
Ik zie dat wel in je.
Dat is echt vermoeiend. Ja, als jij bijvoorbeeld 10 spelers zit, dan moet jij zijn match daar zien, en zijn match daar zien, een match daar zien.
We moeten ermee bezig zijn, fuck, zie je, alsjeblieft.
En waren er zo spelers waar het absoluut niet mee klikte? Dat je echt zoiets van, waar kon echt
nee,
niet door dezelfde
deur? Nee, ik heb altijd
wel
een goede band gehad met iedereen. Ja. Ik heb nooit echt een opstootje gehad met spelers of zo, dus...
Ja, maar een opstootje, dat kan
nee,
opstootje gebeuren.
Nee, opstootje, zelfs nooit echt opstootjes gehad.
Ja. Nog niet iemand...
Ik heb wel gehad dat ik met spelers heb gezegd en zeg, wat doen die man ploeg? Snap je, want het echt slecht zijn, in mijn ogen.
Was?
Ja...
Was dat bij Roma zo een dat je dat
nou, bij Roma niet, maar bij Cagliari of zo, dan zit je daar en dat hij op dit niveau zat, dat snap ik niet.
Waar hebben ze die gehaald?
Was hij een effectief speler of zijn dat zo testers?
Spelers.
Echt spelers? Ook vriendspolitiek.
En die wist dat je dat, ik zat dat laat op, hè. Ik, bijvoorbeeld, ja, die stond dan bij mij in de ploeg en dan uiteindelijk zitten die mij altijd tegen hem, omdat ik wist dat ik alleen maar van mijn oren ging maken tegen hem. Maar die wist dat ik zo dacht over hem. Hè. Ik kon dat ook niet schaal houden. Snap je? Dus ik zeg van ja, voor mij is die gewoon te slecht op deze niveau.
Een amateur. Heeft hij dan, die speler, ik moet de naam niet speciaal noemen, heeft hij een carrière gemaakt of totaal niet? Was?
Ja, die zit nu in 2e klas in Italië, maar dat je daar zit, dat snap ik nog altijd niet. Dus als ik trainer zou geweest zijn in een 4e klasse ploeg, zou ik hem zelfs niet opstellen.
Tribune.
Een tribuneklant.
Ja, het is zo.
Ja, oké. Okay, ik ken zeker.
Wat is de beste ploeg waar jij hebt ingespeeld? Roma, maar welk jaar? Is dat dan het jaar van de halve finale? Dat de beste ploeg?
Ik weet niet. Dat was met Di Francesco, maar ik denk het jaar daarvoor met Spalletti was wel, denk ik, de beste ploeg.
En is dat dan ook automatisch de leukste ploeg? Of voelt dat niet altijd iets?
Nee, niet de leukste ploeg. Want dat waren meestal wel dezelfde spelers, maar ik was dan, de ploeg was dan... Lorenzi rechts een back, Alisson in de goal, Rudiger Manolas.
Ah ja, Rudiger, dat is
links
ja.
Een back was Inje, denk ik.
Lucas Digne. Ja.
Van Barcelona kwam die al? Of moest
nee,
die,
was, die moest nog gaan. Ah, die kwam van Lille, denk ik.
PSG gezeten?
Dat weet ik, Lucas Digne.
Die was bij Lille, die is naar ons gekomen. En dan op middenveld was Kik de Rossi en Strootman eigenlijk.
Ja, Kevin Strootman. Dat is...
Dan voor was dat Zeko, Totti of Zeko. En dan rechts was dat Salah. En links was dat Perotti of El Sharawi. Dat is wel echt een goede ploeg.
Is dat jaar dat je dan zo bekend kampioen bent geworden? Of?
Ja, dan hadden we 87 punten en Juve er 92.
Toch. Ja. Okay. In België, maar België is niks gewoon, word jij soms omschreven als enfant terrible, wat dat ook mogen wezen. Maar zijn er zo echt zotte spelers waar jij mee hebt gespeeld? Ik bedoel dan zo... Balotelli of Cassano, zo die mannen? Of wie is zo de zotste gast?
Er zijn er veel zotte. Gewoon, ja, moet ik dat zeggen? De sigaret roken, ja. Wie
doet ja, dat? Maar dat is daarmee niet dat zo, ik zeg, he? België is niks gewoon.
België is, niks gewoon, nee, maar is in niet Italië, zo, ik zeg het u, voor een match ging ik met 3-4 spelers een sigaret roken en zaten wij daar gewoon een half uur gewoon één na de ander op te steken. Ja. Na de match was de match gedaan, even in de kleedkamer, trainer doet zijn uitleg, gingen wij terug een half uur 3 sigaretten roken.
Ja.
Dus ja, veel probleemkinderen, ja. Je mag zelf het probleem dat je wilt.
Ja. Maar ik bedoel, Balotelli heeft vuurwerk in zijn appartement geschoten. Ja. Ik bedoel, dat, zo van die zonde.
Nee, maar zo heb ik niet echt gespeeld.
Dus Zlatan van, bijvoorbeeld.
Ja, Zlatan is
ook
zo. Zlatan is niet het probleem, is gewoon een moeilijke gast, denk ik. Of zo,
ja, maar die komt toch zo de training op en zo geeft hij een high kick. Nee, dat is toch zo.
Dat is waar, ja.
Heb
je tegen Zlatan gespeeld?
Ja, tegen Zlatan heb ik ook gespeeld.
En een goeie?
Ja, dat is een goeie ook. Ja, dat is nu, ja.
Dan kunnen we de volgende foto, denk ik. Hè?
Ja,
ik wilde nog een vraag.
Ja, nog even voor het achtersluiten. Ja. Ben jij tevreden van je carrière? Ah, ze is nog niet gedaan, hè? Ze is nog niet gedaan.
Ik ben wel tevreden over mijn carrière. Ik had nooit gedacht dat ik zo'n grote carrière ging hebben, maar ik ben er wel tevreden over.
Had je niet langer bij Roma moeten zitten? Want daar zat je echt
op maat. Ik ben weggegaan bij Roma omdat er een directeur was gekomen die had de ploeg wou veranderen. En dan heb ik gezegd, oké, ja, ik zit dan zelf weg.
Ah, ja.
Dat is misschien wel mijn slechtste keuze geweest, want na 6 maanden was hem zelf terug weg.
Die had expliciet gezegd van ik wil dat niet meer ofzo?
Nee, achter mijn rug. Hè. Dus die, was dan, die had dan mijn mandaat getekend bij Turkse makelaars voor dan Turkse ploegen te vertegenwoordigen. Wie dat het meeste bood, daar mocht hij naartoe gaan. Ik had dan gezegd van ik kies zelf dan, zeg ik terug naar mijn trainer om in te gaan. Dat was Paletti.
Ja,
dus
ja,
ja, daar gaan.
Oké. Okay. Goed, cool. Dan gaan we inderdaad naar het volgende. Voilà. Kijk eens aan. We zien u hier in het prachtige plunje van de Rode Duivels. Een blokje Rode Duivels kon niet ontbreken, natuurlijk. We weten allemaal waarom dat gaat er niet meer bij zit, omdat je gestopt. Daar moeten we het niet meer over hebben. Maar in het WK weggevolgd?
Ja, het was geen witte.
Nee, helemaal niet. Maar
wat is daar misgelopen? Ja.
Wat is volgens gewoon, het probleem ja, daar?
Dat was al een tijdje dat ze ook niet meer goed speelden. Die voorbereiding ervoor al. Oké, ja, gekwalificeerd je altijd, omdat je ja, de beste ploeg van de groep hebt.
Ja. Jouw gespeeld ook tegen Janneke in ja, voilà.
En als je dan tegen die goede ploegen moet komen op een WK, tegen Canada vond ik zo dat ze onverdiend gewonnen hadden, want Canada kon eerst een half 3-4 ja, goals scoren, daar zat hij dan ook in de tribune. Vond hij totaal niet goed. Maar ze winnen die match dan wel, met één schot op doel, denk ik.
Ja.
De tweede ja, match ja, hebben ze verdiend verloren. En dan tegen Kroatië misschien verdienen ze ietsje meer, als ze wat geluk hadden. Maar op zich denk je dat de juiste uitschakeling is.
Is dat dan te oud toch? Er leek een motivatieprobleem.
Ja, maar ook een trainer. Een trainer is geen in een tactische freak, snap je, met zo'n ploeg, als jij daar een Conte bij zet, die ja, in de wereldbeker zelfs 2 keer.
Ja? Denk je dat echt?
Sowieso.
Maar wat was er dan tactisch allemaal verkeerd? Volgens
ja, u? Gewoon, die zitten een 3-5-2 en doe het maar.
Ja, te weinig.
En hij was dan wel een hele goede motivator, die kon goed spreken en zo, maar alles was te positief bij hem. Als jij die ook een interview zou geven, die wou slecht praten.
Ja, dat is waar.
Als je wint, die speelde een vriendschappelijk match tegen Egypte, was heel slecht.
Ja.
Ik denk dat ze zelfs wonnen of zo, maar, of gelijkspel, ik weet het zelfs niet meer. Maar het was gewoon zwak en zei, ja, deze is een positieve match voor te bekijken hoe dan de spelers erbij lopen voordat we naar het WK gaan. Al, ja,
denk je het was gewoon rotslecht. Ja.
Het was gewoon slecht, snap je, en die zegt dat nooit. Te veel positiviteit is ook niet goed.
Nee, maar dan geloof dat niet meer op de deur.
Ja.
Als altijd alles positief is, dan denk je, gast, broer, serieus, je moet ook eens... Stel, jij zit een trainer, hoe had jij dat dan? Had jij een andere tactiek gepakt? 4-3-3?
Sowieso een andere tactiek. Als jij met mijn ploeg speelt, waar je zoveel technische en zoveel talentspelers hebt, ga je niet met 5 spelen.
Van achter, ja.
Dan speelde sowieso al met 4 en dan speelde met een meer offensieve speler dan met nog een bak extra. Want hij speelde met Meunier of iemand anders rechts. Dan speelde hij met Vertongen, speelde hij met Alderwereld, dan speelde hij met, of nu met Den Donker of in een tijd dat dan Vermaelen stond, Alderwereld daar hoort te zeggen. Maar als jij met 4 speelt, zit je Alderwereld, Vertongen centraal, zit je naar links een bekje, naar rechts een bekje, zit je in orde, dan kun je een verdediger uitlaten. Speel je op het middenveld met 3 spelers, met een Witsel, als je Witsel wilt zitten, zit je in de Bruyne mee op het middenveld bij de 3 daar, zoals hij met Manchester City speelt, en zit je links... ja, weet ik veel wie. Een
Trossard.
Of een Tielemans of een Trossard of wie dat er ook speelt. Nee, maar voor zit je 3 beste spelers? Zit je een Lukaku, zit je een Carrasco links, zit je een Hazard rechts of een Carrasco rechts? Snap je? Er zijn zoveel opties.
Ja.
Nee, hij mocht het voor mij zelfs zijn eigen moeilijk omdat hem gewoon te verdedigend ingesteld was.
Maar is het ook... Allee,
als je ziet, nu ook met zijn 3-4... 2-1 of hoe dat je het mocht noemen, of een 3-4-3, dat was altijd met Meunier verdedigend, Castagne verdedigend. Ja, dan de drie verdedigers. En op middenveld speel je met Wissel een verdediging middenvelder en met Tielemans een verdediging middenvelder.
Ja, dat is te weinig diepgang.
Dat is te weinig input daarvoor. Ja,
dat klopt.
In mijn ogen.
Is het hedendaag voetbal niet zo wat echt verdedigend geworden? Zo? Is dat veel Frankrijk? Dat is ook zo allemaal zo...
Ja, maar als je met een aanvallende met ploeg speelt voor te winnen, ga je aanvallen. Wanneer denk je van ik ga minder goal spelen, want ik heb er een goal tegen en ik kan niks meer doen.
Maar de ploegen die aanvallen, Spanje, Duitsland, die gaan er allemaal heel snel uit. Dat is het jammer, vind ik persoonlijk. Hè?
Maar die gaan eruit niet omdat ze niet goede voetbal spelen. Ik ga liever naar een match kijken, maar als ze goede voetbal spelen. Voor Marokko heeft heel verdedigend gespeeld en ze zijn heel veel geraakt. Maar die hebben dan ook wel gespeeld met... Maar die
spelen naar hun kwaliteiten.
Die spelen meer met hun hart ook snel.
Ja, mensen tussen de tanden.
Dat is hun cultuur, dat is hun stijl van spelen.
Die cultuur bestaat niet meer in België. Dat was vroeger misschien in een tijd toen met Wilmots, met Gert Verheyen en zo, dat die daar tegen Brazilië eruit
gingen.
Dat waren echt strijders ook. Snap je, omdat er niet veel kwaliteit was. En dan kan ik dat nog begrijpen.
Dan moet het ook
met zoveel kwaliteit, moet je gewoon volgens mij aanvallend voetbal brengen.
Het viel gewoon op dat bijvoorbeeld Onana speelde, was ineens er grinta. En dat was er voor. Die winnen geen duels, die wilden dat is wat. En dan is die ploeg ook niet... Voor mij, aan mijn analyse ook, te afhankelijk geworden van Lukaku.
Ja, Lukaku ook van een De Bruyne. Dus De Bruyne speelde misschien ook geen goede WK, maar...
Hij werd ook niet echt veel bereikt, omdat inderdaad
dus het was
alles rechter is verdedigend.
Hij speelde niet op zijn kwaliteiten. Nee. Dus dan kreeg hij zijn opstootje, dan kreeg hij zijn discussie, dan kreeg hij dit. Maar De Bruyne moet je gebruiken met de kwaliteit dat hij heeft. En dat is een speler die dat dingen ziet dat andere spelers niet zien. Dus die moet gewoon een vrije rol hebben. Mm. Ja. Als een bal daar niet aankomt en die rookt 10 ballen per wedstrijd, dan kun je niet op De Bruyne rekenen.
Nee,
dan is iedereen De Bruyne heeft slecht gespeeld, maar De Bruyne werd niet gebruikt voor de kwaliteit die De Bruyne nodig
heeft. Dat klopt. Wie zou volgens u een goede bondscoach worden? Wie zou de Belgische
bondscoach worden? Ik heb al gezegd, voor mij, Franke zou volgens mij een heel goede trainer zijn, want hij speelde heel goed voetbal met KV Mechelen. Hij speelt nu heel goed voetbal met Genk. Helemaal alleen aan de leiding in de Jupiler League. En die heeft spelers naar boven gebracht dat vorig jaar geen resultaat brachten. Dus een Trezor, een Peinsel, een Elkanus. En die speelt ook mee. Die durft jonge spelers zetten. En nu dat je bij de nationale ploeg verjonging nodig hebt, denk je dat dat wel een perfecte trainer zou kunnen geweest zijn.
Maar die gaat dat uiteraard nooit doen, want dat is nog een clubtrainer. Dat is nog veel te jong. Op een of andere manier
Maar er zijn landen dan bijvoorbeeld, zoals in Turkije, toen met Fatih Terim, of hoe noemt hem daar, een trainer, die dat zowel club als nationale ploeg...
Ja, dat kan, hè, maar niet veel... Ik ben echt benieuwd wie het gaat worden. Ik denk in een buitenlander, eerlijk gezegd.
Filip Joos, ooit is gezegd... Je zei van eigenlijk moeten voor de kwalificatieronde, die kwalificaties, een trainer pakken, dat boeit niet. Die gaan we toch door. En dan moeten we gewoon een goede betalen voor op het toernooi zelf. Dat je gezegd, ik zal maar zeggen, Conte kunnen niet betalen voor zolang. Oké, betaalt hij enkel voor het EK doen. En ervoor, zet daar terug Mark Wilmots. Daar gaan we wel door tegen Azerbeidzjan, gewoon niet verliezen. Dat ik had zoiets van, maar achteraf had ik wel zoiets van, voor wat een mondscoach nodig om tegen een bijna te spelen.
Eigenlijk is het wel zo.
Anders jij speler, trainer, hè?
Nee, ik heb mijn ploeg is al lang afgesloten bij mij. Ik heb er al genoeg miserie mee gehad.
Ja, is dat echt miserie? Zie je er niet terug?
Ja, ik speelde heel graag. Ik speelde daar heel graag voor mijn land, maar ik heb gewoon nooit mijn kans gekregen dat ik ze verdiende te krijgen. Wilmots, die pakt mij niet mee naar 2002 kwam in 2014. Ik zat bij Rome. Pakt mij niet mee.
Jij wordt vaste waard bij Rome toen? Ja.
Geen uitleg gekregen. Geen enkel probleem. Heb ik geaccepteerd de eerste keer. Oké, ik wou niet te veel verwachten.
Wie waren uw concurrenten voor die positie toen?
Ja, Witsel, Fellaini, Dembele was daar dan. Maar die dat er ook bij waren dan op het EK 2016, en daar stond ik wel in de basis. Dus als ik dan zo denk van, wat klopt er niet? Ik speel een goede EK. Komt Martinez erna aan, boef, ineens het de selectie. Reden.
Dat is inderdaad wel raar dat je met je carrière maar één grote toernooi speelt.
Dus ik snap je mijn eigen ook al niet waarom. En dan speel je halve finale Champions League. Komt hij naar mij en zegt hij van, ik pak je niet mee, omdat je kan niet de rol geven dat je bij Rome hebt. Was dan over het licht. Dan denk ik in mijn eigen van, die pakt mij mee met de 26 spelers. Ja, maar voor mij is die een basisspeler en op de bank denk ik dat je voor problemen zou kunnen zorgen. Ik heb nog nooit een probleem gehad, want ik heb ook regelmatig op de bank gezeten met Martinez. Nooit probleem gemaakt, dus ook nog het licht dat niks waard is voor mij. Maar iedereen moet zijn eigen verhaaltje uitmaken en dan heb je gezegd van, ik zit gewoon kotsbeu, ik stop ermee.
Maar dat is ook gewoon lastig omdat dat niet ligt niet aan u, verstaan? Als je zelf niet goed, maar er kunnen zo weinig aan doen, dat steekt
natuurlijk. Je moet dan iedereen vragen. Veel mensen, zoals de voorzitter van Antwerpen, die is ook al een tijdje geleden, ja, die komt niet meer in de kleedkamer, want die zorgt denk ik over problemen. Ik ga nu aan elke speler gaan vragen. Ik heb nooit voor problemen in de kleedkamer gezorgd. In geen enkele club.
Is dat een imago-probleem of zo? Is dat,
ik weet het niet.
Wat is ook problemen? Hè? Had een als je zegt van ja, die rookt, dus dat is een probleem. Ja, voilà. Van wat ze zelf willen.
In deze jaar was dat bij Antwerpen dan hetzelfde. Dus ja, uit de ploeg. Oké, vape was eigenlijk de stok voordat ze met mij konden slagen. En ze hebben dat gedaan. Dat
is eigenlijk zo van ja, nou heb ik het excuus gevonden. Kom, eigenlijk, ja.
Hoe is dat gegaan?
Wanneer heb jij je debuut gemaakt voor de Rode Duivels? Hoeveel jaar word jij?
Ik heb dat gemaakt in 2009.
Want die Kering Cup of zo?
Kering Cup, ja, 21 jaar.
Maar dan ben je ook na lange tijd weg geweest.
Ik ben 2 jaar weg geweest en dan daarna was ik er terug bij 2012, denk ik. 2013.
Was dat wel met
Wilmots? Ja, met Wilmots. Ja. Daar heb ik wel regelmatig bij samen geweest, maar dan op de grote toernooi was ik afgevallen.
Begrijpen wie begrijpt.
Maar weinig gespeeld wel, hè, met Wilmots ook.
Ja, die koos gewoon voor andere...
Voor
meer walen waarschijnlijk.
Ja, voilà, dat was een beetje politiek voor mij ook, eerlijk gezegd.
Ja, ik denk dat Wilmots nog van die generaties, dat hij zo ziet van, ah, maar wacht, dat er zoveel Vlamingen zijn, moet er ook wel zoveel walen zijn. Denk ik,
dat kan.
Denk ik, we zullen maar een uitleg zoeken. We gaan dat miseriestuk afronden. Ik heb de laatste foto voor jou. De cirkel is bijna rond, Radje. We zien u hier in ook een prachtig tenue van de Antwerp. Je hebt het juist al even heel kort aangeraakt. Ja, wat is er nou eigenlijk misgelopen? Want van ons, wij zijn geen superfans of supervolgers, maar jij ging eigenlijk... Hey, deze was je tweede jaar, jij gaf van een goed seizoen, jij wordt goed begonnen, zover dat wij weten, naar clubloos, zo ineens precies.
Ik was deze seizoen heel streng aan het seizoen begonnen. En ik vond van mijn eigen prestatie dat ze heel goed waren.
Beter als vorig jaar. Vorig jaar hadden we moeilijkheden, dat heeft iedereen gezien, wat normaal is. En dan...
Deze jaar was goed en dan ineens gaat die ploeg voor een Hollander dat ze hebben gaan halen. Ekkelenkamp, goede voetballer, wat dat je wilt. Maar die moest dan, die komt dan in de ploeg, die is dan mijn rechtstreeks concurrent, die komt in de ploeg, ik beland op de bank zonder reden. Oké, die doet dat goed, 4-5 matchen speelt hij goed. Ook al vind ik hem nu wat minder, maar speelt 4-5 matchen goed. Ik zeg niks, ik maak je niet van mijn oren, ik doe gewoon mijn ding. En ik denk gewoon dat ze de cultuur van Ajax hier wat willen brengen. Overmars halen als directeur, jonge spelers binnenhalen, voor meerwaarde verkopen en dan zo.
Ik denk dat de enige reden is. Kind van de rekening, ja.
Ja.
Want het is niet dat jij, ik zal niet meer zeggen, je hebt van die gasten die uit de ploeg vallen, zo. Bijvoorbeeld Ajax, Daley Blind, die valt dan, die speelt wat minder, die begint direct van zijn oren te maken. Dat heb jij niet gedaan.
Nooit gedaan.
Zo, ik snap niet goed.
Omdat ik gewoon geen respect wil mankeren om mijn ploeg.
Nee, je wilt die mannen niet afbreken.
Ploeggenoten, snap je? Ik wil daar geen probleem mee.
Maar dat is dan toch zo raar dat hij altijd zegt, ja, die is ooit voor
het probleem. Bijvoorbeeld, maar als je nou gaat denken, ja, vorig jaar het video ook met Tech, misschien een fout, maar dat was gewoon puur humor. Iemand van Antwerpen verstaat dat, die verstaan dat niet.
Dat is echt niks.
En ja, die gebruiken, en na dat ding van Tech, ja, heb ik gewoon elke match nog gespeeld tot het einde van het seizoen. En dat was dan nog voor de eerste helft van het seizoen. En er is nooit niets meer over gezegd. En nu ineens gewoon die dag gebruiken als een excuus van ja, dat tag, dan dat en dan dat.
Wat hebben ze toen op die moment dat je dat filmpje had gedaan, er iets van gezegd?
Ja,
of zo?
Die hebben gezegd van oké, ja, dat is iets totaal verkeerd. Ja, weet je ook dat dat verkeerd is omdat dat gelikt is geweest, maar ik heb dat niet laten lekken. Nee. Dat was in de groep van de ploeg gezet. Dat is dan gelikt geweest. Dan moet het bij mij niet zo maar zoeken. Ik vertrouw mijn ploeg.
Ja.
En die hebben mijn vertrouwen volledig misbruikt eigenlijk. Dus.
Oh. Ah, ik dacht dat jij dat echt op Instagram had, maar dat is nog raariger.
Ik had dat gewoon in een groep gezet, in de ploeg. Ik was gekwetst, ik moest om 8 uur trainen. Ik was daar om 8 uur, dus ik kon zoiets naar buiten. Ik kon het zeggen, oei, dat is er allemaal op de grond.
Ja, goed.
Dus ik maak gewoon zo'n simpel video. Ja. Ik gooi dat in de groep. En
dat is eigenlijk zo'n beetje de ploegsfeer, zo'n man aan een grapje.
Man. Die hebben dat misschien gestuurd naar een vriend.
Ja, maar dan nog.
Maar had dat vrij snel rond.
Ja, dat is goed. Want dan nog, dat is toch...
Dat is wel...
Trouwens, er was... In een storm in België, dan worden 2 daken kapot. Hè? Van Antwerpen en van de Glimt Corona van Gent. Dus,
Maar ik denk als hem zo reageert, dat hem weet dat het gewoon goede kwaliteit is. Want...
Ah ja, je hebt hem een beetje gerokt. Je hebt hem misschien per ongeluk wat gerokt. Yo, say whatever.
Persoonlijk wat problemen zoeken waar dat er geen zin komt. Dat is toch echt...
Oké, een vape in een stadion. Het is verkeerd op zich, maar je kon het totaal op een andere manier oplossen.
Maar, mag je dat niet vapen in een stadion? Voor de supporters? Roken. Maar vapen ook niet?
Blijkbaar niet.
Dus maar supporters bijvoorbeeld, die mogen ook niet vapen.
Ja, maar supporters roken ook zomaar. Hè. Wat gaan die doen? Alle supporters buiten shotten?
Nee. Maar,
je hebt natuurlijk zoveel mensen uit te roken, dat wil je niet weten.
Ja, natuurlijk, iedereen, uiteraard. Maar ik kom maar zeggen, dan kun je nog zeggen van ja, maar ik denk dat vapen... Het is soms een restaurant.
Ik ben eigenlijk positief. Ik rookte een pestje en een half per dag en nu zit ik alleen nog maar te vapen. Dus ik ben verbeterd op dat gebied.
Ja, dat wordt wel het goede voorbeeld ontgeven. Ja, voilà. Voilà, ja,
beter vapen dan sigaretten.
Ja, nog wel. Ja, misschien.
Hoe lang is het al gestopt met roken dan?
Af en toe rook ik nog wel eens een sigaret of zo, maar echt zo'n ketting roken, dat was wel vier, vijf maanden geleden.
Ik zal zeggen, op de Bosuil, heb jij daar ook gerookt? En werd,
ja, maar ze wisten dat.
Ze weten dat dan en dan zeiden ze niks van.
Ja. Maar
en die veten zelfs in de kleedkamer, daar zeiden ze ook niks van.
Dus... Ja, maar dat is ook zo belangrijk. Die weten dat allemaal goed genoeg. En dan
er zijn zoveel dingen waar... Ik zie het u, als Kom op tegen Kanker heeft rookverbod gelegd in de stadions. Als je gewoon ziet, hij betaalt 20, 30, 40.000 euro boet, ging dan Kom op tegen Kanker, kom ik hier goed, kom dan terug goed. Ik zie het, dat was de stok waar ze mee konden slagen en ze hebben die gewoon gebracht. Simpel. Ja, dat vind ik gewoon heel zwak.
Ja, dat is zwak. Dat is echt zwak eigenlijk. Want als ze het niet wisten...
Het is niet dat ik zo in mijn zetel zat. Ik was daar aan het vapen, gewoon zo in het stadion. Weet het. Ja. Ik draai mijn hoofd weg, omdat ik weet, fuck, wat heb ik gedaan?
Ja,
je wordt wel... wist wel van...
Ja, voilà. Dus ja. Ik draai me eigenlijk helemaal naar de zijkant voor het weg te blazen, voor niet te laten opvallen. Oké, je ziet dan wel de damp en zo. Ze hebben dan juist een foto getrokken. Oké.
Maar was het effectief gewoon dat je er niet had bij nagedacht? Oh,
ik had er niet bij nagedacht. Want wij kwamen binnen op het stadion, langs de hoek, op standaard. En dan moet je zo langs de kant van het veld wandelen. En ik speelde die match niet, dus ik kwam met Richie, die speelde ook niet. Wij gingen gewoon naar de richting de bank en ik trek daaraan. Ik zie maar, what the fuck, snap je?
Ja.
Ik draai me op en ik blaas dat weg. Daarna heb ik ook niet meer getrokken, want anders zouden ze meerdere foto's hebben.
En dan is juist die...
Het geluk dat je hebt gehad met die scouts.
Dat stak gewoon in mijn zak, letterlijk.
Ja, ja.
Dus ik was aan het wandelen, ik trek sowieso omdat dat nu een automatisme is geworden, dat je trekt.
Ja, ja. Het geluk dat je hebt gehad met die scout op Beerschot, dat je daar was...
Dat is mijn ongeluk geweest met die foto.
Ja. Ja. Maar zo zie je maar... Want dat niet is...
Maar vooral als ik dat niet zou geweest zijn, zou er zelfs geen foto getrokken hebben van de bank, snap je?
Ja, ja, ja.
Omdat ik op die bank zat, is die foto naar mij gegaan.
Dus... Ja, maar stel dan dat Richie te laat was, die aan het vapen was. Dat was hetzelfde doen dan?
Maar over Richie de Laat is dat dan misschien de enige slechte dat er nog geen gezicht worden, snap je? Bij mij stapelen ze dan op van een uur te laat komen, dan heb je buikje gewoon omdat je zat was, dan hebben ze dat, en, snap je, die stapels op. Maar ook al is dat van een anderhalf jaar geleden, die zitten ze erbij. Maar op die moment zeggen ze mij er niks over.
Ja.
Dus, ik heb hier daar dingen gehad, ik heb daar brieven gehad van advocaten, van hoe noem het? Een soort deurwaarder, zou ik zeggen, van de club, waar er een ingebrekenstelling werd gesteld naar mij van alle fouten die ik had gemaakt. Als er nog iets fout gaat, dan betaal ik zelfs van die toestanden.
Oei. Nog het einde toe dan? Of?
Ja, nu. Na dat gevalletje met die vape.
En jij ze eigenlijk nooit naar een bureau moeten komen van de voorzitter of is dat Sven Jacques of zo?
Ik ben naar Sven Jacques gegaan en die hebben dat gewoon tegen mij gezegd. En dan kunnen ze tegen mij van, weet je, de deur staat nog op een kirkje, u moet wel nu naar de bekeren. Na Brugge wordt erover gesproken en dan... Ja, na Brugge ging ik terug opgebeld. Kom niet even naar het eilandje, naar het U-hotel. Ik zeg, ik kom. Ik sta beneden, de deur is dicht. Je krijgt geen kans meer, maar ik heb alles gedaan wat ze me hebben gevraagd. Dus ik heb dan...
En wie heeft het dan beslist?
Dat was Sven Jacques van Bommel en dingen, maar dat is precies mijn voorzitter, 100%. Ja. Maar hij had de ballen niet om het tegen mijzelf te zeggen.
En wat heeft Van Bommel dan tegen u gezegd na dat vape-ding? Heeft hij gezegd van Raja, dat ken je?
Heeft daar niks gezegd over mij. Want het eerste gesprek dat ik met Van Bommel heb gehad, was 2-3 dagen daarna dat ze me verbannen hadden een beker. En
pas?
Dat was het enige dat ik het gehoord.
Wie heeft hem dan een beker gestuurd?
Ja, dat was dan ook Sven Jacques, Overmars en Van Bommel. Maar dat was de voorste dat dat besliste.
Is dat een goede trainer, Mark Van Bommel?
Ja, die hebben wel zijn ideeën en zo, maar ik vind...
Ja, maar ook Champions League... Nee,
maar ik vind gewoon, als je gaat kijken op papier, dat is een ploeg die dat sowieso top 4 moet spelen. Dus of jij mij er nu zit als trainer, ik zou dat ook kunnen, snap je? Allee, op zich.
Je moet trainer worden. Je moet trainer worden en makelaar.
Okay. En bondscoach.
En tramchauffeur. Dat ook. Dat wouden we, buschauffeur. Dat vond ik ook cool. Dat vond ik cool. Maar dan kun je ook al niet meer lachen waarschijnlijk. Ja, tegenwoordig.
Dat is gewoon een grapje dat je zet. Ik bedoel, wij zijn daar verkeerd mee. Die zeggen,
zelfspot.
Ik zat zonder ploeg, zag ik het toen.
Dat is zelfspot.
Maar ze
snappen dat niet.
Nee. Hebben ze daar iets van gezegd?
Maar ik denk wel dat je rijbuis moet hebben voor die job.
Ja, tuurlijk. Maar dat is 6 maanden wachten. Hè. Tegen dat je...
Bij de lijn moet ook 6 maanden wachten, denk ik, eer dat die bus er is. Ja. Is Antwerp op goede weg om ooit kampioen te worden? Want dat is wel de ambitie.
Ik denk wel dat ze vroeg of laat kampioen kunnen worden.
Maar nu
dan moeten we wel... vasthouden aan de ploeg dat je hebt.
Ja. En
Er zijn wel elk jaar wat veranderingen. Want nu, ja, de doelman is goed. Gaat een doelman blijven? Ja, nee, dat weet je niet. Richie is aan de naberen ontworpen ook. Gaat hem nog lang spelen?
Toby is super jong en zo.
Toby ook, oké. Okay. Alleen gaat hij nog mee kunnen op deze niveau. Maar op deze moment zit het allemaal wel goed.
Ja.
Spelen ze met Vermeeren, een jonge gast. Ja. Die heeft nu 7-8 matchen gespeeld. Gaat hem het aankunnen 30 matchen zo te spelen? Ja. Dat weet niemand op voorhand.
Nee.
Dus, ja, een blessure. Vragen net waar je zegt van oké, ja, weet je, op voorhand spelen we kampioen. Maar is dat niet zo, dan gaat dat heel moeilijk worden.
Maar qua financiële middelen is het wel
alles. Ja, dus financieel is dat de sterkste club in België op het moment.
Is dat zo?
Dan moet het, lukken. Hè.
Zo. Dus in Genk, Brugge hebben het ook wel. Voor Belgische normen toch wel niet geld
van. Zo zot eigenlijk. Ja. Ja,
dat is Gazie, ik zat er deze jaar, Toby, ja, Vincent dat... Jansen. We hebben een contract dat misschien bij Brugge niemand heeft. Dus.
Ja, dat is waar. Wel, ik kom niet shotten van een Aquarius en twee croissants.
Nee, maar, maar ik zeg het, ik verdien 5 miljoen bij Inter. Die zegt tegen mij, kom hier 2 jaar shotten en 2 miljoen toe. Ik zeg, oké, ik kom gewoon naar mijn stad. Dus voor het geld kom ik zeker niet shotten. Nee. Dan zou ik 1 jaar daar geshot hebben en dan zou ik misschien nog 2, 3 miljoen kunnen verdienen. Als ik van mijn contract van Inter af ga op een jaar tijd, dan heb ik er 7, 8 op 2 jaar. En nu heb ik er 4,5 op 2 jaar, snapte. Dus uiteindelijk...
Want je kon ook...
Het is niet voor het geld dat ik kom shotten.
Je kon ook naar Besiktas, denk ik.
Ja. En dat was ook iets meer, maar... Dat was dan het probleem met mijn dochter Zira. Dan moet ik zeggen van oké, ja, wat ga ik doen naar Turkije? En dan moet ik 3-4 uur vliegen voor in België te zijn voor mijn dochter te zien. Ja, dan heb ik niet veel tijd. Mm-hmm. Dus dat was ook allemaal een beetje...
Nu, achteraf, zou er dan wel naar Besiktas gaan? Of zou
ik niet. Ik vind dat je een goede keuze hebt gemaakt. Spijtig genoeg, ja. Met mij aan te nemen wisten ze wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En ze hebben er niets... Dat is iets dat kon gebeuren en dat is nu helemaal gebeurd. Maar ik zeg het, ze konden dat op een totaal andere manier allemaal oplossen. En ze hebben gekozen voor deze. Geen enkel probleem, accepteren en wegwezen.
En hebben die op voorhand zo gezegd van hey, in de contractonderhandeling of whatever, of zeggen van Raja, houd u kalm? Of totaal nooit gezegd?
Nee, maar ik ben gewoon uit mijn eigen geweest. Ja, ik zeg het, ik vape in het restaurant, ik vape in de kleedkamer en iedereen wist dat gewoon. En er is nooit iets over gezegd geweest.
Dat vind ik zo last.
Nee, maar ik vind ook. Ik vind ook, als ik dat zo last van Raja gewoon aan de hand heb, dacht ik van, oh ja, dat past perfect.
Dat past ook op zich.
Ja, toch?
Maar het probleem is, weet je, op Antwerpen, ja, als je de traditie van de club zet, er zijn altijd wel heethoofden tussen ons geschiedenis, snap je? En voilà, maar ze willen het zo doen, ze willen het met brave jongens doen, oké, geen probleem.
Wat gaat het doen als ze kampioen spelen? Deze jaar zal het misschien niet meer lukken, maar hoe dan?
Maar nee, gewoon. Ja, ik ben een fier Antwerpenaar op zich. Hè, dus als er morgen een kampioensbeker in Antwerpen komt, zeg ik blaas Antwerpenaar, geen enkel probleem.
Het zou top zijn dat die ooit Champions League spelen.
Als
Antwerpenaar.
Maar gewoon als Antwerpenaar. Of dat omdat dat naar Beerschot of Antwerpen is, dat moet niet uit.
Nee, ik ben ook zo. Ik hoop gewoon, wel, ik heb wel een voorkeur voor Antwerpen, maar in principe ik wil gewoon Antwerpen op de kaart.
Ik wil ook Antwerpen op de kaart. Ik ben trots Antwerpenaar altijd geweest.
En als het in de... De toekomst, de finale Antwerpen AS Roma is. Welke draken doe je dan?
Ja, Roma, hè.
Roma. Ja.
Maar niet als gewoon, ik vind gewoon dat die me niet het respect hebben gegeven voor hoe dat ding is gegaan. Antwerpen zelf. Alleen de club Antwerpen. Maar als Antwerpen, nou, ja, als Antwerpen wint, dan ben ik even blij.
Ja.
Als je moet kiezen voor een club, dan zou ik gewoon Roma pakken.
Snap ik.
Oké. Okay. Als laatste vraag. Heeft de toekomst nog in petto? Waar gaan we volgend jaar zien? Wilde nog shotten?
Niet, ja,
wil nog shotten?
Ja, ik wil nog wel shotten.
Zaterdag met een Barcelona bij ons.
Ik wil nog wel shotten, maar op deze moment doe ik het even op het gemak. Ik kan tekenen wat ik wil. Ik zal nu gewoon proberen terug mijn eigen vorm te steken. En als ik in vorm ben, dan ga ik zien waar ik naartoe wil.
Oh, er zijn wel heel aanbiedingen.
Ja, maar ja, economisch een beetje bekijken. Want ja, nog eens geld, nog eens zomaar geld wegdoen. Want ja, ik heb 1 miljoen euro aan Antwerp cadeau gedaan. Hè.
Ah, ja.
Ja, 1,5 miljoen op 6 maanden. Ja, wie gaat er mij 1 miljoen geven op 6 maanden?
Dat weet misschien dat die ploeg van Ronaldo.
Een miljoen op 6 maanden. Dus ik zeg, wie gaat mij dat geven? Niemand. Dus ik zeg, hoeveel kan ik willen verdienen? 400.000, 500.000, 600.000 voor 6 maanden. Hoe die mij een beetje geeft. En dat is een goed project. Ja, daar kies ik gewoon voor.
Maar je zegt, een Antwerp gaat die 1 miljoen geven, dus die moeten nu dat contract niet uitbetalen dan? Nee.
Dat is contract stopgezet nu in januari.
Dat is dan in,
dus alles wat je in januari moet pakken, eigenlijk, dat is voor Antwerpen. Maar
normaal
ik weet wel, voor hoe dat ze aan het behandelen waren, is ik gewoon...
Dat die dat contract verbreken, dan moet je het toch uitbetalen?
Ja, je geld nog krijgen bij september, dus dat genoeg.
Oké. Okay. Maar ik dacht dat in dat contract zou staan, van oké, ik stop, geld verbreekt dat, moet maar wel nog uitbetalen. Tot
nee, ze zeggen, je mag hier blijven, Maar dan zit jij bij een beker op het moment van het seizoen.
Ah, dus jij zit uiteindelijk zelf
in. En dan heb je gezegd van, weet je, ik wil hier weg, een contractbreuk doen. Geef mij gewoon mijn geld van tot januari. Ja. En dan van, nou, januari moet
ik dus eigenlijk heb jij dan het contract verbroken eigenlijk. Ja, okay.
Ja onderling, hè?
Onderling, ja. Mm-hmm.
Maar ik zeg van, weet je, dat geld interesseert me. Ik kon ik hier niet nog 6 maanden zo zitten, want dat was echt... ik voelde me echt wel gekloot en gepest en noem het maar op.
Natuurlijk, ja.
Oh, dat is
spijtige zaak.
Spijtig dat dat zo moet eindigen.
Ja, dat is het leven, hè.
Dat is
een levenservaring erbij, ja. Je moet erbij pakken, hè.
Op naar de volgende, hè. De volgende uitdaging in het leven.
Ik wel de
is
het
in België?
Nee, België sowieso niet, want dan moet hij nog een boete betalen en Antwerpen ook nog.
Ah,
dus
is dat
hebben ze erbij gezet, ja.
Als jij nu je tekent voor Anderlecht, ik zeg maar niet, dan moet jij dan Antwerpen betalen. En waarom? Omdat dat dan...
Die wil ik dat je nog voor een Belgische ploeg zat.
Als dat niet zou zijn, zou je dat dan overwegen of wil je gewoon terugwegen, eerlijk gezegd?
Ik zou er wel overwegen om in België te blijven shotten, maar ja, nu gaat dat niet meer. Ik kon niet nog eens betalen voor ergens te gaan shotten.
Met verlies gaan shotten, dat ga ik niet doen.
Dan moet je zeker zwart gewoon rijden met een tram. Dan ben je niet meer. Nee, dan zijn al onze vragen op. Ik vond het alvast heel leuk. Ik hoop dat jij ook een beetje
genoten hebt. Ja, ik vond het goed.
Alright. Dan rest ons enkel nog maar de kijker thuis te bedanken, de luisteraar thuis te bedanken, uiteraard u te bedanken. Tot de volgende. Ciao. Bye.